Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap.
Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers.
Oh Tim, het is net alsof ik jou pas heb gezien.
Ja, dat kan je wel stellen. Ja. We hebben deze week weer aardig wat opnames achter de rug.
Dat ook. En we zijn afgelopen weekend ook met beide gezinnen naar de Efteling geweest. Hè?
Ja, tof. Dat doen we eigenlijk veel te weinig. Maar het was heel leuk om weer lekker met beide gezinnetjes door de Efteling heen te struinen.
Heel wat luisteraars gespot ook trouwens.
Ja, zeker.
Hebben ons gespot eigenlijk. Maar.
Ja, na aanleiding van een van onze vorige afleveringen dacht ik van nou, ik ga toch eens opletten of wij nou tijdens een dagje Efteling met z'n tweeën, nou ja, met z'n achten eigenlijk, of dat we dan nog echt escapisme ervaren of dat we er toch een beetje rondlopen als oplettende podcastmakers. Maar als ik even naar mezelf kijk, voor mij was het echt wel op en top escapisme hoor.
Ja, zeker in de klassieke zin van het woord. Maar ook Tim, als wij samen daar naar een bouwproject staan te kijken en dan aan het discussiëren zijn, dan ben ik ook wel even van de wereld.
Ja, dat is zeker waar. Maar ik heb vooral gewoon echt genoten van het dagje Efteling zonder echt heel erg op te letten op de staat van onderhoud of kleine veranderingetjes. Dus we kunnen ook nog gewoon echt lekker helemaal genieten en het hoofd leegmaken in de Efteling.
Absoluut. Hey Tim, zo'n hobbyprojectje wat we ooit zijn gestart kan nog leiden tot de gekke dingen. Misschien wel een hele grote eer. Want de kleine boodschapluisteraar Nadine, die heeft een tatoeage laten plaatsen van...
Het kleine boodschaplogo.
Zeker.
Hoe vet is dat?
Ja, dat was de eerste keer dat ik het heb gezien, volgens mij, een kleine boodschap tatoeage.
Ja, volgens mij wel. Ja. Ik moet zeggen, ik zag de foto voorbij komen op volgens mij Instagram en ik werd er toch wel een klein beetje stil van, hoor.
Ik heb trouwens wel een keer kleine boodschap oorbellen gezien. Ook heel vet.
Ja?
Bij de Efteling Verzamelbeurs, georganiseerd door de Vijf Sintuigen, was een luisteraar met en een kleine boodschap oorbel, maar ook een teamtalk oorbel.
Vet.
Ja, zeker.
Nou, we hebben geen luisteraar van de maand bij Kleine Boodschap. Maar als we die wel zouden hebben, dan is Nadine absoluut de luisteraar van deze maand. Nadine, echt ontzettend stoer. Heel tof om te zien en veel te veel eer.
En wat Nadine trouwens ook al eerder gezien. Nou, dat is niet dezelfde maand trouwens. Het was een goede maand eerder bij de vertoning van de familie Vos.
Ja, Nadine is absoluut een fanatieke luisteraar.
Zeker. Ik denk, we gaan gewoon meteen hoofdonderwerpen induiken. En dan beginnen we met toch wel het project waar mijn hart heel snel van gaat kloppen. Het Huiverwoud.
Oh, ik dacht dat je ging zeggen de wereld van parkeren.
Dadelijk ook, ja. Iets minder hard dan deze. Hier gaat maar echt hard van kloppen.
Ieder het zijne.
We hebben eindelijk weer een nieuwe making-of. Die kwam afgelopen 12 maart uit. De vijfde aflevering van.
Dat is nog wat onduidelijkheid over. Hè? Want het leek er in eerste instantie op dat die heel toepasselijk op 13 maart zou uitkomen.
Ja, was wat onduidelijkheid in de omschrijving op YouTube of zo.
Ja.
Ja, en er was een teaser ook al uitgebracht. Nou, inderdaad. Ik moet zeggen dat deze erg goed kijkbaar was.
Ja, het viel mij op dat deze aflevering een ander steltje had dan de vorige aflevering.
Ja, het geacteerd naar elkaar praten was er een beetje vanaf, hè?
Ja, inderdaad, de vorige keer waren de bouwplaatsmedewerkers aan elkaar aan het vertellen wat ze aan het doen waren. Dat kwam heel erg gemaakt over, maar nu vertelden ze eigenlijk weer gewoon aan de kijker waar ze mee bezig waren.
Ja, net als de vorige aflevering hadden ze ook gewoon het hele charlatan verhaal aan het eind van de aflevering geplaatst. Want dan kun je de making-of gewoon echt checken als making-of en wil je het stukje verhaal mee krijgen. Waarvan ik moet zeggen dat ik het interessanter vond dan voorheen.
Zeker.
Dan hadden ze daar helemaal aan het einde geplaatst in dit geval. Ideaal.
Zouden ze echt hebben geluisterd naar de feedback op de voorgaande afleveringen?
Ja, het zou zomaar kunnen. Of ze hebben het zelf ook ontdekt dat het misschien zo net iets beter werkt als making-of. Want zo breng je het wel.
Het was in ieder geval een hele volwassen aflevering.
Zeker. Het kerkhof is inmiddels al zo goed als klaar. Tenminste, als we de concept art zien, dan mist er misschien nog wat hekjes rondom de graven. Er zijn ook een hoop van die graven geplaatst. Allemaal uniek, met de mooie opschriften en decoraties. Er zijn wat lantaarns geplaatst. We zien een hoop themabeton op de vloer, Tim. Dat is heel vet. Dus het is net dat je daarover een soort van aangestampte zandgrond of zo loopt. Maar ja, het is gewoon beton, dus het geen vieze groene daar. Een hoop groenvakken erbij ook. Ziet er echt heel vet uit.
Er hangt een hele toffe vibe. Het deed me een beetje denken aan de omgeving van Phantom Manor in Disneyland Parijs. Boot Hill heet dat daar, toch?
Ja, maar daar heb je allemaal van die hoge muren. En hier loop je echt gewoon, graven liggen gewoon op het maaiveld, zeg maar. En er staan geen grote hekken of muurtjes of zo tussen.
Ik kijk er echt naar uit om die grafstenen stuk voor stuk te gaan bewonderen. Ik heb zomaar het gevoel dat op al die grafstenen ook hele leuke knipogen staan naar het verhaal. Of misschien wel naar het projectteam, zoals we gewend zijn van de Efteling. En het kan ook, hè, want dit gaat dus het gedeelte zijn waar we niet in de rij hoeven te staan. Maar waar we druppelsgewijs worden toegelaten en wat kunnen rondwalen.
Ja.
Er viel mij trouwens op de filmbeelden van het kerkhof nog iets op. Want het mausoleum, dat mooie gebouwtje midden in op het kerkhof. Dat heeft ook een zo'n typerende Eftelingse houten deur. Zou hier ook nog een effectje achterkomen? Zou hier misschien het effect wat we nog kennen uit het spookslot. Met die deur waar je de klink naar beneden deed. En dat die dan naar achter klapperde. En dat dan die kettingen er tegenaan sloegen. Zou die hier terugkomen?
Dat zou wel echt heel vet zijn. En zou ook heel goed passen, want de mausoleumpje, daar zit natuurlijk, daar kunnen ze een hoop techniek in stoppen. Waarschijnlijk is er ook wat geluidseffecten in, misschien wel lichteffecten.
Ik meen mij ook te herinneren uit de bouw dat hier een enorme berg kabels naar binnen ging.
Ja, ja. Dus zoiets zou je zomaar kunnen. Zou echt heel vet zijn.
Ja.
In die making-of werd ook het hoogste punt ook een keer getoond. Dat waren natuurlijk toen live aan het verslaan waren. Henk en Loes die waren er bezig met het plaatsen van. En er zat Warempel nog een kleine cameo van ons in. Tenminste, onze hoofd een beetje van de zijkant. Kun je daar in de menigte zien staan?
Als je heel goed opletten wel, ja. Ik moest trouwens wel lachen. De eerste keer dat ik de making-of keek, had YouTube automatisch de ondertiteling aangezet. En op een gegeven moment zegt Loes, heeft het over een pironnetje. En YouTube maakte daar torentje van. Dus blijkbaar zit pironnetje niet in het vocabulaire van YouTube.
Ja, volgens mij kan de Efteling ook zelf die ondertiteling wijzigen. Misschien hebben ze dat wel gedaan in dit geval.
Zou de ondertitelaar van de Efteling Loes niet hebben verstaan? Ze zei toch echt pironnetje, want daar werd ik heel vrolijk van. En dat was toch wel een kleine teleurstelling om te zien dat daar het torentje van werd gemaakt.
En een van de highlights was toch misschien wel de rondleiding in het Gildenhuis die gedaan werd door Patrick van den Nieuwhuizen. En daarbij zagen we een groot bronzen beeld van dirigent Joseph Charlatan die voor het mausoleum nog geplaatst gaat worden.
Ja, uiteindelijk gaat hij een bronzen uitstraling krijgen. Hè? Maar in het making-of was Patrick nog bezig met het model van klei.
Nou, ik kan me helemaal voorstellen hoe dat er een brons uit gaat zien straks. Heel vet. Ook heel vet hoe die dan al die details daarin boetseert en zo. En vooral ja, aan het bijna plakken is met stukjes klei en zo. Ja. Echt heel vet. En zou dit dan de referentie naar de dirigent van Tom van de Ven zijn? Of zou er een soort van Tom van de Ven's dirigent zoals we die kennen van de illustratie ook nog ergens in de show gaan verschijnen? Of ja, blijft het bij dit dus?
Ik hoop dat we de dirigent ook wel in de hoofdshow gaan zien. Misschien als projectie. Maar dit is al een hele toffe natuurlijk.
Dit is zeg maar het beeld ter ere van de dirigent. En dan zien we de dirigent in de spookverschijning nog door de show. Zou dat wel kunnen?
Het zou wel heel erg gaaf zijn, ja.
Het hoofd is wel echt zo'n klassiek Jeroen Vrijhoofd, hè?
Ja, je zag ook een tekening voorbij komen van het bronzen beeld met een aantal aanzichten van de kop van de dirigent. En ja, twee van die hoofden waren gewoon sprekend Jeroen Vrij. Dus ik denk dat hij er model voor heeft gestaan.
Nou, er is in ieder geval ook iemand die hier nauwlettend toezicht houdt. Namelijk Eddie Wally. Ze hebben iets met de dode muzikanten bij deze making of. Zoals Erwin vanochtend in Pretparkland al opviel. Want die ging namelijk in een lijstje in de achtergrond. Hè?
Ja.
Bij de decoratieafdeling. Was ons niet opgevallen terwijl er waren.
Nee, inderdaad. Onze redactie ging trouwens weer helemaal los op de beelden van de rondleiding door het Gildenhuis. We hebben echt beeldje voor beeldje de video zitten ontcijferen om te kijken wat er allemaal nog meer te zien was in de werkplaats. Hey, iets wat ik me trouwens nog afvroeg. Als je even terugdenkt aan die allereerste teaservideo van Dans Macabre. Mm-hmm. Dan zien we daar een heel aantal keer een beeld. Volgens mij gewoon een beeld gemaakt van schuim. Van een hele angstaanjagende engel met een harp. En die staat bij een mausoleum. Zou dat beeld nou toch niet gerealiseerd worden? Zouden we in plaats daarvan dus de dirigent bij het mausoleum krijgen?
Oeh, daar heb ik nog niet zo heel lang over nagedacht.
Destijds zei de Efteling trouwens wel overigens dat ze wat elementen uit de attractie bij elkaar hadden geplaatst voor die teaservideo. Dus nou, misschien komen dat angstaanjagende beeld dan nog elders in de attractie tegen. Maar dus niet bij het mausoleum.
En wat ik zelf wel bijzonder vond, Tim, is vooral een uitspraak die werd gedaan. Er werden op een gegeven moment waterspuwers getoond. Daar waren ze ook beelden van aan het maken. En er werd gemeld dat die aan de buitengevel hingen en nu zouden het plafonddragers gaan worden. Maar aan de buitengevel hingen van een spookslot. Ik heb er nog nooit waterspuwers zien staan.
Nee, maar volgens mij bedoelden ze de buitengevel van de hoofdshow van het spookslot.
Ja, dus in een spookslot, in de hoofdshow, daar is een gevel te zien en daar hingen inderdaad waterspuwers aan die hier wel iets van weg hadden.
Ja, ik moest ook even twee keer nadenken. Want ze zeiden, het zijn dezelfde waterspuwers. Maar ik moet zeggen, deze nieuwe waterspuwers zien er toch wel een stuk anders uit dan diegene die in de hoofdshow van het spookslot hingen.
Ja.
Maar goed, dat worden nu dus plafonddragers. Betekent dat dan dat we deze beesten tegen het dak van het showgebouw gaan zien?
Dat zou een logische locatie zijn, want in de gangen die we nu in de foto's in ieder geval hebben gezien, die zijn te klein om daarvan dit soort elementen aan te brengen. Misschien is er nog wel een grote ruimte uit het blok wat aan de zijkant uitsteekt waar we binnenkomen. En zo'n ruimte uit ook nog kunnen. Tamelijk balken worden gedragen door die waterspuwers.
Het zou wel tof zijn als we ze toch van een beetje dichtbij kunnen gaan zien, want ze zien er al ontzettend mooi en gedetailleerd uit.
Zeker.
Kregen wel een beetje dat Notre-Dame gevoel van. En ook een beetje al die natuursteenbeesten die aan de buitenkant op de Sint-Jan zitten. Een beetje die uitstraling had het.
En ook al de Disney-uitvoering van de Hunchback of de Notre-Dame. Hè?
Ja.
Waterspuwers die daarin zitten.
Beetje van die Jeroen Bos-figuren, weet je wel.
Hey, er waren ook een hele hoop, nou eigenlijk een hele stapel polyester vleermuizen gespot. Dit kunnen ook als vleermuizen zijn die worden bevestigd aan de bomen in het heksenpad waar we straks doorheen gaan lopen. Of langs gaan lopen.
Het zou heel gaaf zijn. En twee uitvoeringen van de spookpoes, zoals die volgens mij nu officieel heet in de Efteling fanzine. Eén polyester beeldje van de poes in het geheel met een bewegende kop en ook nog een los hoofdje, hè, met een geel en een blauw oog.
Ja, en je zegt spookpoes, Tim, maar is het wel een poes? Want het Dans Macabre logo wat we zien in de making-of, die is opnieuw geanimeerd. En daarbij is het veel duidelijker dat ook het logo een blauw en geel oog heeft. Maar daarom zien we toch echt geen kat.
Nee, er werd al hier en daar geroepen van, is die kat of dat duiveltje dan misschien het onnoembare?
Ja, misschien één en hetzelfde. Ja. In het verhaaltje van Otto en Virginie werd er ook wel naar gehint. En dit vond ik dus zelf heel vet. Het verhaal was natuurlijk vrij complex en ingewikkeld, maar nu was het heel simpel. Otto die hoort buitjes en er lijkt echt een enorm monster of zo daar rond te zwerven. Mogelijk het onnoembare, maar waarschijnlijk een transformatie van de kat. En dat zou ik zelf echt heel vet vinden, want we hebben in de Efteling een soort van... De Efteling is bijna een one-trick pony. Dat het altijd over een man gaat, een oude man waar een vloek op rust of die iets met de vloek te maken heeft. Als toch gewoon een keer iets heel groots als... ja. Slecht element hebben, een heel groot monster of zo, zou ik ze echt heel vet vinden.
Een heel groot wezen, ja.
Ja. Ja.
Beetje weerwolfachtig.
Ja, bijna, ja. Ik ben er helemaal klaar voor.
Ja. We kregen trouwens in het laatste stukje van de making of in zeg maar het verhaaltje van Otto en Virginie ook bevestiging dat er inderdaad een muziekconcours plaats heeft gevonden in de abdij van Capelle van Kaatsheuvel. Dus dat wordt inderdaad de naam van het gebouw. En waarbij de Dans Macabre ten gehore is gebracht. En we horen volgens mij in de video ook een heel erg langzaam uitgevoerd arrangement van de Dans Macabre.
Hm. Wat je ook ziet in Making Of is wat bladmuziek. En wat heeft nou een creatieve luisteraar gedaan? Die heeft die bladmuziek uitgewerkt. Want die wilde wel eens horen wat is hier nou te horen. We zullen een linkje in de show notes plaatsen. Maar daar komt ook een vrij bijzonder setje muziek uit. Hij kwam er zelf ook niet echt achter wat het nou precies was. Het lijkt wel echt gewoon een verzinsel. Al klopt het wel enigszins qua toonsoort en zo. En er zitten wel wat riedeltjes in. Maar er zit ook een hoop fout in. Zodat er te veel noten in een maat zitten en zo. Heel bijzonder, heel bijzonder.
Ik ben benieuwd of René dan dit getekend heeft.
Ja, dat er nog iets meer achter zit of zo. Dat het misschien, dat er al meerdere of te veel noten in de maat zitten, dat is al wel lastig, ja.
Nou, toch iets te veel Wie is de Mol gekeken, Paul?
Ja, nou, dat was wel een goeie in het jaar.
Ja, de video die eindigt trouwens met een stevige cliffhanger, want Otto die wordt onwel aan het einde van de video. En de vraag die ons alle bezighoudt in de fanscene is natuurlijk, is Otto nou dood of niet?
Ik ga er geen beetje op leggen in dit geval. Maar ik ga voor nog niet.
We gaan het vast zien in de 6e aflevering van de Making Of.
Hey, ook heel tof is dat Jeroen Verheij een interview heeft gegeven in het Belgische magazine Break Section. Volledig over pretparken. En daaruit leren we dat Robert-Jaap Jansen en Jaap den Bleker zelf het ritssysteem hebben uitgedacht. En met hun ideeën zijn ze naar Intamin gegaan. En daar is uiteindelijk dit ritssysteem dus uitgeboren.
Ja, dus het is niet zo dat de Efteling gewoon een ritssysteem uit de catalogus van Intamin heeft gepikt.
Ja, of je zat in ieder geval in de ontwikkelpipeline of zo. Zat. Dus dat is wel echt heel vet. En er komt inderdaad een voorshow, maar op een andere plek dan je verwacht.
Hmm.
Ja, ik denk dan eigenlijk meteen van, gaat dit dan hetgeen zijn wat we op de kerkhof gaan zien?
En zou er dan niks gebeuren in die vierkante aanbouw aan de abdij, waar je binnenkomt vanaf het heksenpad?
Kijk, ik ben zelf enorm groot voorstander voor gewoon een hele vette wachtrij waar je op je gemak doorheen struint. Wel een beetje in beweging blijft van nog steeds allemaal toffe dingen gebeuren. Allerbeste voorbeeld dat ik ken is de wachtrij van The Forbidden Journey van Harry Potter. Waar je eigenlijk gewoon echt door Zwijnstein heen loopt met allerlei vette effecten om je te vaken ondertussen. Ik hoop eigenlijk dat we zo'n stukje krijgen in dat deel. En dat dan als er een showtje plaatsvindt dat het op het kerkhof is, zou ik ook wel heel vet vinden hoor. En dat je daar wat vrijer kunt bewegen en misschien iedere keer op een andere plek kunt gaan staan om net iets anders mee te krijgen. Dus ik ben voor alles ben ik helemaal in, Tim.
Ja, maar ik hoop toch eigenlijk ook wel op een samenkomst in een heel erg angstaanjagend zaaltje waar dan van alles gebeurt.
Dat kan nog steeds zo zijn, want waarschijnlijk moeten we ergens gaan wachten totdat we verder de catacomben in kunnen van de abdij.
Beetje zoals Tower of Terror of Mystic Manor.
Ja, ja, ja. Zou ik ook helemaal voor zijn.
Als dat het kwaliteitsniveau is, dan de lat ligt hoog, zullen we zeggen.
De lat ligt zeker hoog, ja.
Hey, even kijken naar wat er zo al gebeurt op de bouwplaats. Er zijn vooral veel ontwikkelingen in het Huiverwoud, het buitengebied zeg maar. Zo zien we dat er een fraaie plaquette is verschenen op het mausoleum waar we het net al over hadden. Met daarop de geboorte en sterfdatum van Jozef Charlatan, dirigent. Hij is geboren op 7 april 1813 en gestorven op 13 oktober, hoe kan het ook anders, 1876.
En er is mogelijk iets aan de hand met die datums, want er was een luisteraar van ons en die wees ons erop dat als je de dagen van elkaar aftrekt en je trekt ook de maanden van elkaar af en je trekt ook de jaartallen van elkaar af, dat je dan 6663 krijgt. Oké, dat is een beetje jammer, maar je ziet drie keer het getal 6. Dus misschien is het echt wel daar een hint na dat er toch een duivelsgetal hint in zit.
Getal van de duivel.
En met de jaartallen kan ik het ze nog vergeven, want dan had je Jozef 3 jaar ouder moeten maken. Ja, dat was misschien niet zo heel erg geweest, maar dan had je 6666 gekregen. Wat dan niet echt het getal van de duivel is.
Nee.
Dus misschien is dit dan de betere variant. Maar daar zit misschien wel een soort van hint in. Wel vet.
Mooi ding in ieder geval.
Ja.
Iets waar ik minder van gecharmeerd ben, is van de tweede overkapping van de wachtrij die recent is verschenen. Hij is als tweede gebouwd, maar het is eigenlijk de eerste overkapping die je als eerste tegenkomt zodra je de wachtrij inloopt. Hè, door die prachtige voorgevel. Er zit namelijk een hele rare verspringing in het dak. Ik snap hem wel, want ik denk dat het nooit de bedoeling is geweest om hier een overkapping te plaatsen in de wachtrij. Maar je hebt natuurlijk die op zichzelf staande gevel waardoor je naar binnen loopt, de wachtrij in. En ietsje verderop tegen de abdij aan heb je die gordingen van het dak, die zo de stompjes daar eigenlijk van, die nog uit het gebouw steken. En ze hebben nu deze overkapping zo proberen te maken dat die en aansluit op die losstaande gevel en dat die aansluit op die stompjes van die gordingen in de abdij. Maar dan kwamen ze niet uit qua hoogtes, dus hebben ze nu in het dak van de overkapping een hele rare sprong gemaakt.
Het ziet er bijzonder uit, ja. Ja.
Ja, en volgens mij zou je dit in de praktijk nooit zo maken. Dus nee. Ik heb dit nog nooit gezien.
Ja, het is wel de familie Charlatan die dit dus waarschijnlijk heeft gebouwd, ja, in de storytelling. Maar nog steeds vreemd. Ja. Ja,
had het dak dan een beetje taps laten toelopen? Of had het gewoon genegeerd dat het dan per se exact dezelfde hoogte moest zijn?
Ja, of had het daar niet per se een deel overkapping gemaakt? Want dit is in het begin van de wachtrij. Er staan in theorie het minst vaak mensen te wachten.
Ja. En ik vind het ook raar dat het dan, zeg maar, het dak is dan, zeg maar, het hele middendeel van het dak is intact. Alleen tegen de abdij aan en tegen die voorgevel aan, daar is net een stukje van het dak ingestort. Terwijl, eigenlijk realistisch gezien, als je een heel lang dak hebt, dan stort juist het midden in en niet het gedeelte wat tegen de gevels aan zit.
Goed punt, Tim. Goed punt.
Dus het is het hele vreemde elementen, die overkappingen in de wachtrij. Ik snap het functionele nut, maar het wordt er niet knapper van. Ja.
Hey, we hebben een nieuwe muur zien verschijnen in het gebied. Die bevindt zich aan de achterkant van het gebouw. Een beetje richting Fabula, zeg maar. En een ruïneuze muur is het geworden. Die is echt volledig ingestort. Een stuk minder strak dan een aantal andere muren die we zien.
Heel mooi.
Er zit ook een houten portal ingemetseld voor personeel. En er wordt ook een smal dienstpad aangelegd met een mooie slinger erin. Die dan vanaf die dienstpoort die achter Fabula is gemaakt. Of bij de entree van Fabula eigenlijk, moet ik zeggen. Die dan zo richting dat paadje slingert. Er wordt ook al wat groen aangelegd en zo in die grondwal die daar eigenlijk naast ligt. Want daar loopt het pad langs af. Ziet er best wel mooi uit, dit stukje.
Ja, zeker. Een hele nette aangeklede back of the house. Viel me nou wel ineens op, nu die muur werd gemetseld, dat het, zeg maar het grote voorplein van Dans Macabre, dat het eigenlijk best wel dicht tegen de achterkant aan ligt. Dat je, zeg maar, best wel dicht tot de ingang van Fabula kan lopen. Het is eigenlijk een heel klein stukje back of the house.
Ja, ik ben ook vooral benieuwd hoe ze een stukje richting echt de wachtrij van Fabula gaan afwerken. Waar we nu dus vaak over de hekken kunnen heen kijken om te kijken wat er in die hoek gebeurt. Al zijn ze daar nu dan dat muurtje, hebben ze er eigenlijk niet tussen gezet. Daar zal toch wel een flink plantsoen moeten komen. Of je ziet vanuit Fabula daar gewoon die rij en het hele gebouw. Ja, ik denk dat ze nog wel wat hoger groen gaan plaatsen.
Ja, laten we het hopen. Het viel me trouwens ook op dat ze de houten schutting en de houten poorten die je vanaf de entree van Fabula kunt zien, waarmee ze dus de back of the house van Dans Macabre afschermen, dat ze die nu wat donkerder hebben gebeitst. Daarmee valt die iets minder op. Ze hebben trouwens ook een dienstpad aangelegd vanaf Max en Moritz naar de back of the house van het koetshuis. En afgelopen weekend, toen wij met de beide gezinnen in de Efteling waren, toen viel ons nog op dat op de heuvel, zeg maar, tussen het Harthof, het voorplein van Symbolica en Dans Macabre, dat daar een rijtje met vier van die grote ledbakken in het bos staat. En dat zag er gloednieuw uit.
Ja, volgens mij ook gloednieuw, ja. Misschien iets van showverlichting of iets wat iets gaat doen rond het Huiverwoud, want eerder hebben we het nog niet gezien daar.
Nee, en je ziet trouwens op meer plekken in dit bosgebied, wat vroeger volgens mij te boek stond als de Tietenberg. Ik weet niet of ik dat kan zeggen met of zonder ezeltjestrekje. Maar dat daar op meer plekken houten paaltjes verschijnen met elektriciteitskabels. Dus het lijkt erop dat ze dit stukje oerbos midden in de Efteling, dat ze dat ook heel erg sfeervol gaan uitlichten.
Ja, cool. En dan nog één gerucht. SLP is sowieso enorm bezig weer met het leggen van allerlei informatie. Maar wat er misschien toch wel uitsprong rondom het Huiverwoud is dat Paul van Loon bezig lijkt te zijn met een boek rondom het onderwerp.
Zou me niks verbazen, eerlijk gezegd.
Ja, ik hoop wel dat het een iets serieuzer verhaal wordt dan de meeste verhalen die we van Paul gewend zijn. Op een iets oudere lezer misschien gericht. Er zit zeker potentie in namelijk. Maar waar Paul wel heel goed in is verhalen niet te complex maken. Dus misschien zit daar dan ook wel weer een kans.
Ik hoop toch wel dat Jeroen input heeft mogen leveren voor het verhaal. Hoor. Dat het wel aansluit op het originele verhaal.
Oh, dat zal absoluut wel het geval zijn, toch? Hey Tim, we zullen eens even op een steen weer op afstand gaan kijken. Want bij het Efteling Grand Hotel, waar we de vorige keer nog wat sceptisch waren over de snelheid van de voortgang, gebeurt er nou eigenlijk vooral vandaag enorm veel.
Ja, er zijn vandaag echt ontzettend veel prefab betonelementen geplaatst. Met name ook echt de prefab buitengevels met de afwerking er al op. We zijn aan de achterzijde van het gebouw, aan de kant van het Sprookjesbos, zijn heel veel elementen geplaatst. Dat zijn van die, ja, eigenlijk van die natuursteenbogen waar straks ramen en deuren in komen te zitten. Dat is volgens mij waarmee je aan de achterkant de winkel inkijkt en de lobby inkijkt. Maar ze gaan ook al een stukje de hoek om, de arcade in. En ik zag ook al wat elementen staan die juist aan de voorkant van het hotel zitten. Hè, naast de lobby eigenlijk, waar je oploopt vanaf het Huis van de Vijf Zintuigen.
Ja, waarschijnlijk gaan daar de hotelgasten het park in.
Ja, er zijn echt enorm veel elementen geplaatst vandaag. Het schiet echt flink op. Trouwens niet alleen deze gethematiseerde elementen, maar ook gewoon de prefab betonconstructie die het gebouw overeind moet houden. Zien er over het algemeen allemaal een beetje hetzelfde uit. Het zijn van die natuursteenblokken die afgewisseld worden met natuursteenbanden, met name rond de toekomstige ramen en deuren. En ze hebben eigenlijk allemaal dezelfde kleuren, een beetje dat zandgeel.
Ja, ik vraag me af of ze er ooit nog gaan inschaduwen. Maar
ik hoop het wel, want anders ziet het er allemaal wel heel erg puntgaaf uit, hoor.
Ja, het is natuurlijk wel dat we die naden hebben. Ik kan me best wel voorstellen dat hier wat de lichter gekleurde strips tegenaan komen om die naden af te dekken.
Ja, het is allemaal wel heel erg schoon en clean.
Oh, zeker nu wel.
Overigens niet alleen vanwege de kleur, maar je ziet natuurlijk normaal gesproken als de Efteling metselt en stuukt, dan zorgen ze ervoor dat er overal de kantjes afgebroken zijn en dat er scheurtjes in zitten. En dat is hier niet.
Misschien is het hier wel, maar zien we het gewoon nog niet natuurlijk.
Dat zou kunnen.
Dus dicht op kunnen kijken. Hij is dan ook verder gegaan met de vloeren van de tussenverdieping van het restaurant. Die is al voor een groot deel gelegd en moet nog wel verder afgestoten worden. En ook diverse prefab betonnen trappen hebben al geplaatst zien worden. Die zijn er ook ingezet. Die hijskraan staat niet stil op dit moment.
Nee, het gaat nu lekker. Sinds een paar dagen zit de vaart er echt lekker in. Ik denk dat ze op deze manier over een paar dagen wel klaar zijn met de begane grond.
En nu gaat het echt lekker rap. En dat gebeurt eigenlijk ook met die torens die we daar zien staan in de mini-torenstraat. De twee daarvan die zijn al voorzien van groenige afwerking. En dit lijkt definitief, want we zien er ook al een Eftelingse krul op een van die vlakken staan. En er zitten dan wat gouden ribben tussen die vlakken.
Ja, dit ziet er in eerste instantie een klein beetje neppig uit. Het is echt een printje van krullen op het dak, hè?
Ja, het dak bestaat wel een beetje uit van die, is dat een beetje Parijsig? Dat je van die afgewerkte daken ziet met van die plaatdelen, zeg maar, in elkaar haken. En daar is die print dan opgedaan, dus niet op een groot groen vlak. Dus het heeft wel iets van een relief, nou, best wel veel relief zelfs. Misschien dat hier nog wat licht inschaduwwerk aan gaat plaatsvinden ooit. Zou het misschien wel optrekken, hoor. Maar ja, als dit hoog staat, dadelijk een verdieping of 6 boven de grond, dan ziet het misschien prima uit, net zoals de torens van het Efteling Hotel voorheen. Want er waren ook gewoon oranje knoepers. Ja. En dan zag er vanaf een afstandje ook wel prima uit.
Aan de andere kant, als je kijkt naar de torens van Symbolica.
Ja, daar kunnen deze wel een puntje aan zuigen.
Ja, hadden ze die techniek maar gewoon hier weer gebruikt. En waarom niet eigenlijk? Maar goed, het zal wel een centen kwestie zijn.
Nou ja, als we dan toch over centen kwesties hebben, Tim, we moeten even gaan kijken een klein stukje verder. Onder het Huis van de Vijf Zintuigen. Want daar zijn ze bezig met de nieuwe inrichting. En daar is toch wel weer bijzonders verschenen. Want dit is net wat anders. Nou, heel wat anders dan we hadden verwacht.
Ja, we dachten eigenlijk dat, want de Efteling had zelf eerder aangekondigd op de blog, dat de kaartcontrole zou worden verplaatst naar het midden van het Huis van de Vijf Zintuigen. En we zagen allerlei tekeningen waarin het leek dat er gewoon vaste hekken kwamen. Mooi in Eftelingstijl die dan in rechte rijen naar die controles zouden leiden. Maar dat is niet helemaal wat er nu is gemaakt.
Ja, er waren de afgelopen weken al op verschillende momenten bussen geplaatst in de grond. Nou, wij denken, daar gaan ze dan gewoon straks de hekken inzetten die daar moeten komen staan. Die zouden ze dan in bijzondere situaties misschien uit kunnen halen. Als bij bepaalde evenementen of zo, weet je wel, dat die dingen echt gewoon in de weg staan. Maar het lijkt op dat ze denken dat die best vaak in de weg staan. Want hier lijken gewoon demontabele metalen palen in te komen staan met touwen ertussen.
Ja, dat zien we vandaag ook. Hè. Het is eigenlijk een woud aan paaltjes. Wel mooie donkergroene palen met van die gouden bolletjes erop. Heel erg Eftelings. Maar daar hangen dan touwtjes tussen. Alleen ja, in plaats van dat het allemaal rechte rijen zijn naar controlepunten, zijn het eigenlijk gewoon allemaal kleine zigzagmeanderingetjes. En aan het eind van zo'n meandering, dan heb je gewoon een opening. En daar staat een medewerker en die scant jouw kaartje of jouw abonnement. Het is niet zo dat er echt controlepoortjes zijn gemaakt of zo.
Ik heb dus nog niet gezien, want het zijn mini-meanderingetjes. Maar dat is ook een hele inefficiënte manier om mensen kwijt te kunnen daar. Want als je daar bochten om moet gaan, dat is altijd van die plekken waar geen mensen gaan staan.
Ja.
Dus eigenlijk benut je het oppervlak niet ideaal daar. Lijkt mij logischer als een soort van sorteermachine is waar gewoon een hele massa mensen op aankomt die gewoon de rechte rij inlopen, dan in nette rijtjes komen te staan en dan door de controle aan gaan en weer weg zijn.
Dat was ook wat ik had verwacht, maar het zijn echte zigzag rijen.
Ja, ze kunnen het nog steeds op die manier doen natuurlijk. Hè?
Ja, ze hebben alle flexibiliteit. Ja,
dat scheelt dan weer.
Het gekke is dus wel dat, hè, zoals ze nu gebruiken, dat je dus daar waar de meandering met touwen ophoudt, daar staat dus een medewerker die scant jouw kaartje. En vervolgens loop je door het tweede deel van de hal van het Huis van de Vijf Zintuigen door de oude controlepoortjes waar niemand meer staat en loop je zo het park in.
Ja, dat is nog een bijzondere gewaarwording nu. Maar die achterwand is natuurlijk ook nog niet klaar. Hè? Dus wat daar gaat gebeuren, moet ik even afwachten. Misschien komt er een gewoon, komt daar een nieuwe mooie puin. Er komt een nieuwe mooie puin, maar zonder controlepoortjes. En dan is het iets minder vreemd.
Nou, de oude controlepoortjes zijn net nieuw geschilderd in de nieuwe kleurstelling. Ja.
Oh, ik let ook een keer een dagje niet op.
Wel scherp blijven, hè, Paul, voor de podcast.
Ja, drukke dag gehad. Maar ik snap dat dit voor de uitloop wel handig is. Want ja, je kunt dan een deel weghalen. En dan heb je gewoon die uitstroom aan het eind van de dag. En die kun je dan prima gewoon opvangen. Anders moet iedereen door die smalle paadjes heen gaan, weet je wel. Dan krijg je weer de sorteermachine aan het eind van de dag. Dat wil je niet. Maar voor de entree, ja, zit er een beetje goede koop uit.
Ja.
Is dit 9 plus, Tim?
Nou nee, dus niet echt je gastvrije professionele welkom, toch?
Niet echt een visitekaartje zo, als je gewoon naar die touwtje moet. En met de meander helemaal niet. Dan heb ik net het idee dat ik bij Schiphol in de rij moet gaan staan.
Ja. Ik zag trouwens ook dat ze ook op dezelfde manier de nieuwe meandering hebben gemaakt voor de gastenservice. Waarbij ze een splitsing hebben gemaakt tussen of jij komt voor tickets en info of voor abonnementszaken. Bij die ingang daarvan hebben ze ook twee hele hoge palen geplaatst waar ze volgens mij nog borden in kunnen hangen. Alleen dat hebben ze nu tijdelijk even opgelost met natuurlijk sandwichborden. Maar ik ben benieuwd of dat ze dan die hoge palen ook iedere middag gaan afbreken wanneer de uitstroom op gang komt.
Het staat er al een tijdje volgens mij. Tenminste, er staat er al een tijdje constructie. Ik weet niet of dat er nieuwe staat. Dus ik denk het niet. Maar daar vind ik het wel logisch dat je daar een meanderingetje door moet om bij de controlepoortjes te komen. Dat je gewoon op één punt uitkomt. En vanuit daar moet je verspreid worden over de verschillende kassa's. Maar dat is natuurlijk anders met die poortjes hier.
Ja, aan de andere kant, even van de positieve kant bekeken. Het Huis van de Vijf Zintuigen was natuurlijk altijd qua rijen wel een drama. Want je had altijd een enorme mensenmassa die, ja, zonder enige orde of richting afliep op die controlepoortjes. Waardoor er af en toe nog wel eens ruzie ontstond. Hè? Want ja, je drinkt nogal gauw bewust of onbewust voor in zo'n mensenmassa. Dat kan nu niet meer. Want nu moet iedereen gewoon netjes in de zigzag rijden.
Ik besef nu wel dat als je een dag hebt dat het wat rustiger is. Of je hebt een moment op de dag waarbij er minder mensen, dat je minder toestroom hebt, zeg maar. Dat je dus ook minder controlehokjes normaal gesproken open zou zetten. Dat je wel iedereen onder de kap wil hebben. Omdat je dan heb je iedereen droog staan en uit het weer, zeg maar. Maar dan zijn die meanderingen misschien handig. Want dan heb je niet die lange rijen daar naartoe staan naar ieder controlepunt. Maar dan, ja, dan verspreid je het ook over de hele breedte van het gebouw. Alleen het nadeel is, dan heb je maar je hebt verschillende losse ingangen van de rij, zeg maar. Je hebt niet dat je gewoon ongeacht waar je aankomt lopen, gewoon ja, ergens erin kunt lopen. Je moet echt op zoek naar de enige opening in die grote, ja, brede versperring die er, zeg maar, voor je is opgeworpen. En als daar niet een grote paal bij staat van net op hier kun je die rij betreden, dan wordt het ook een drama.
Ja, vervolgens krijg je toch weer een mensenmassa voor die openingen in die rij.
Nou, heb je in ieder geval een klein deel van de mensen, ja, wel wat dieper in het Huis van de Vijf Zintuigen gekregen. Maar misschien is dat de gedachte erachter en dat ze bij de drukkere dagen dus wel die sorteermachine kunnen maken.
Maar eigenlijk had je dan toch beter de huidige controlepoortjes kunnen behouden en dan gewoon rechte rijen vanaf het begin van het Huis van de Vijf Zintuigen naar die verschillende controlepoortjes.
Ja, ja, het kan wel, maar ze kunnen nu wel meer mensen laten controleren. Omdat je hebt wat infrastructuur, zeg maar, die blokkeert dat aan mensen kunnen staan met de controlefunctie. En daar heb je nu wel meer. Je kunt nu heel de breedte van het Huis van de Vijf Zintuigen gebruiken alleen maar voor controles. Dan kunnen 20, 30 mensen misschien wel tickets gaan staan scannen straks. En dat schiet natuurlijk wel op.
Ja, dat is waar.
Als we het ook over de kassa's en de controle hebben. Net buiten het Huis van de Vijf Zintuigen hebben we ook nog kassa 18 en 19 staan. En die hebben ook een schilderbeurt gekregen in de nieuwe kleurstelling.
Ja, dat zijn die evenementenkassa's, hè, waar je terecht kan als je naar een bedrijfsevenement gaat. Viel me trouwens wel op, je hebt daar op het dak die mooie gietijzeren ornamenten staan die nog van ingang west afkomen, hè, op de plek waar nu kantoor Ravelijn staat. En daar had je vroeger van die mooie rode stalen schildjes met erop die oude Efteling-E'en, die omgedraaide 3. Die zijn nu weg en in plaats daarvan zijn er nu gouden ovalen. Ik kan me zomaar voorstellen dat we hier nog een mooie sticker op krijgen met die Efteling E. In plaats van daadwerkelijk een stalen ornament wat het in het verleden was.
Ja, en dan Tim, de Efteling die helpt gewoon mee met het bedenken van titels voor onze blokjes. Want we hadden natuurlijk een lange tijd de infra-updates. Maar ik denk dat we dat tegenwoordig gewoon de wereld van parkeren mogen gaan noemen.
Ja, is nogal hoogdravend om een infrastructureel project de wereld van parkeren te noemen, toch?
Zou sowieso wel een naam kunnen zijn van een themapark of zo. De wereld van parkeren. Parkeren door de geschiedenis heen. Heeft wel potentie, toch?
Heeft potentie, ja. Ik word hier wel vrolijk van. Ik vind het alleen wel bijzonder. Dit is echt zo'n naam die wij als fancommunity zouden geven aan zo'n project. Of bij de Efteling intern. Maar ik vind het wel bijzonder dat ze dat dan toch ook extern gaan communiceren.
Nou, het is sowieso bijzonder dat ze wat extern aan het communiceren zijn. Want het Efteling-blog is weer even tijdelijk tot leven gekomen, lijkt het. Want dit werd daar gewoon op gepost. inclusief alle informatie die we in nu kunnen brengen. Nou, buiten dan wat updates van wat we in het veld zien.
Met heel veel detail weer. Dus de blog is weer up and running.
Nou ja, ik denk dat het tijdelijk is. Want ik kreeg ongeveer op exact dezelfde dag een nieuwsbrief in mijn mailbox. En in het verleden linken ze daarbij altijd naar een paar artikelen op het blog. Nou, eigenlijk linken ze altijd naar artikelen op het blog. En op diezelfde dag zijn er 2 artikelen live gegaan. Ook nog eentje over een horecapunt dat is wat aangepast gaat worden. Hebben we daar even over. En dit. En ik denk dat iemand die nieuwsbrief aan het opmaken was en dacht van... als we deze nu eruit gaan sturen, dan krijgen mensen eigenlijk gewoon 1 bonk reclame in hun mail. Met koop dit, doe mee met deze actie. Oh ja, je weet je dat, dat we ook spelletjes hebben, koop die ook, weet je wel. Dus er moest nog wel inhoud bij. Toen heeft snel weer iemand 2 blogjes getikt. Welk onderwerp? Nou, dit speelt natuurlijk. En mensen ook even uitleggen wat daar gebeurt. Ik denk dat er zoiets achter zit. En dat de reden dat we weer verblijd zijn, toch wel, met wat blogs. Ik hoop dat het niet ophoudt, maar ik ben bang dat het... Pas bij de volgende nieuwsbrief die eruit moet, dat er weer iemand dan denkt, oh ja, moet ook wel zinnige inhoud in zitten in zo'n nieuwsbrief.
Nou, laten we dan hopen dat er snel een nieuwsbrief uitkomt weer, want we kunnen de blog niet missen qua informatievoorziening van deze podcast. Ben trouwens wel benieuwd wat een normaal persoon die de nieuwsbrief leest of die de Efteling website bezoekt, niet zijn de Efteling personeel of fanatiek Efteling liefhebber, wat die nou denkt bij een naam als de wereld van parkeren. Maar goed.
Dit moet gewoon een groot publiek aanspreken, dat kan niet anders.
Weer een stukje jargon wat naar buiten komt.
Maar het blijkt niet alleen een naampje zijn. Het is dus gewoon een heel plan. Hè? Het huidige P1 is daar dus onderdeel van. Ze zijn eigenlijk de hele parkeerinfra van de Efteling aan het herzien. En de werkzaamheden aan P1 zijn daar het eerste grote wat we daar dus van meekrijgen. En wat we via dat bericht dus hebben geleerd is dat gasten van het Efteling Grand Hotel straks ook de route gaan rijden die de andere verblijfsgasten rijden. Dus die komen dus niet via de Europalaan het parkeerterrein op en moeten dan daar ergens afzwaaien richting... het Efteling Grand Hotel parkeerterrein. Nee, die gaan ook gewoon de verlegde horst volgen. Richting Bosrijk rijden. En dan komen ze op een manier bij het parkeerterrein uit. Ja, een logische route lijkt dan de Kinkerpolder. Maar het is wel vrij bijzonder als ze daar al het verkeer overheen gaan sturen.
Ja, want waar het verkeer richting Bosrijk dan rechtdoor rijdt, moet je op een gegeven moment rechtsaf. Dan rij je achter de Fata Morgana, achter het Efteling Theater langs. Het Lemterrein, de fietsenstalling. En dan moet je daar ergens het hoofdparkeerterrein op.
Ja, hetzelfde bericht ging erover dat ze waar P1 en P2, waar die eigenlijk samenkomen, dat daar een grote rotonde gaat komen. Zodat het verkeer daar makkelijk de juiste kant op kan met het inrijden en het uitrijden. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat de Kinkerpolder komt daar mogelijk ook gewoon op uit. En dat die dan dezelfde rotonde neemt en dan via die route zo het parkeerterrein opgaat van het Efteling Grand Hotel. Want dan heb je net die draaiende bewegingen zo net precies goed voordat ook iedereen elkaar niet tegenkomt.
Ja, dat heb je hier dan wel hard nodig. Want dan heb je natuurlijk vanuit alle kanten zo'n beetje verkeer. Je hebt verkeer wat vanaf P1 naar P2 gaat. Je hebt verkeer wat P2 verlaat en weer naar P1 gaat. Je hebt verkeer wat uit de kant van de Fata Morgana komt richting het Efteling Grand Hotel. Je hebt nog fietsers en voetgangers richting de fietsenstalling. Je hebt nog lokaal verkeer.
Ja, de fietsers en het lokaal verkeer, daar zijn wel de lastigste. Er is ook weinig autoverkeer op die weg, want je hebt er als automobilist eigenlijk weinig te zoeken.
Ik ben wel heel benieuwd hoe ze dat gaan doen met die fietsers en voetgangers. Want het is nu al af en toe op drukke dagen best wel een drama. Die verkeersstroom vanaf P1 naar P2 en dan nog de voetgangers en fietsers van het Kaatsheuvel. Je zou eigenlijk toch bijna hopen dat ze dan hier ook een soort van tunnelbak maken voor auto's. Of juist voor de fietsers en de voetgangers. Dat je die kruisende beweging kwijt bent.
Dat zou ideaal zijn. Hè? Ja, je hebt ook nog de voetgangers die vanaf P2 naar P1 gaan. En die komen dan wel ergens. Ja, die moeten een auto tegenkomen ergens. Want... dat kan niet anders.
Ja, en je zou toch eigenlijk willen dat die stromen gescheiden worden, toch?
Ja, nou, daar zou nog met een brug eventueel... ja, dat is ook wel een dure oplossing. Maar daar zijn nog wel mogelijkheden voor te verzinnen, denk ik. Maar die hebben ze nog niet bekendgemaakt dan.
Ik ben wel benieuwd waar die rotonde komt te liggen. Komt die dan in de Kinkerpolder te liggen, op de openbare weg? Of leggen ze die juist op het Efteling parkeerterrein op de hoogte van de kas?
Dat zou ook nog kunnen. Dan moeten we wel wat bredere poorten maken mogelijk. En zouden eventueel ook een nieuwe poort kunnen maken. Iets meer richting de fietsenstalling aan de Kinkerpolder. Waar dan de auto's voor het Grand Hotel inrijden.
Ik hoop trouwens wel dat ze dan wat gaan doen aan de bewegwijziging op de N261 en het eerste stuk van de Europalaan. Want je moet nu heel goed opletten als bezoeker van Loonse Land of Bosrijk dat je de afslag Resort neemt. Ja. En straks krijg je natuurlijk een enorme stroom van extra gasten die in het Efteling Grand Hotel moeten zijn. Als je daar niet op tijd naar links voor sorteert, dan kom je helemaal in de soep te zitten op de Europalaan. Dus...
ja, als alles op 1 rotonde uitkomt, zou dat niet eens hoeven te zijn. Maar ik denk dat ze het liefst wel de verkeer gescheiden houden. Ja, voor de soepele verkeersstromen, vooral voor de dagbezoekers, is dat wel het beste.
Het voelt wel op de een of andere manier een beetje niet echt voor de hand liggend om de mensen die bij het Efteling Grand Hotel moeten zijn, om die helemaal om het park heen te laten rijden.
Ja, vooral de laatste stukje. Het is niet echt een hele chique aanrit voor jouw luxe hotelovernachting natuurlijk. De back of the house daar bij Fata Morgana en het hotel en vooral Lem. Dat is er altijd luxe niet vanaf, zeg maar.
Mag ik een voorspelling doen? Ik denk dat ze gewoon die standaard Eftelingse bouwdoeken in de hekken gaan knopen daar.
En dan een schaaphekje ervoor. Hey, ook lezen we in hetzelfde bericht dat de parkeerterrein voor het Efteling Grand Hotel klaar zou moeten zijn voor de zomer van 2024. Dus ergens in de komende maand al.
En
dus,
benieuwd of dat dan ook geldt voor de rest van een P1 wat nu op de schop is genomen?
Nou ja, dat weet ik niet 100% zeker. Het is natuurlijk wel het deel dat dichtst tegen de fietsenstalling aan ligt. Want dat is onderdeel van dat parkeerterrein voor het Efteling Grand Hotel. Dus dat zal wel moeten. Maar ze zijn best ambitieus, want ze gaan daar wel meer dingen doen. Want een andere grote wijziging die ze hebben aangekondigd is een naamswijziging. Want ze gaan de parkeerpromenade hernoemen naar Efteling Boulevard.
Zo.
Grootste naam.
Ben ik benieuwd of dat hij ook de uitstraling van een boulevard gaat krijgen.
Alsof we aan de Franse Riviera wandelen. En wat ze dus bij doen is dat ze de wandelroutes van de parkeerterreinen naar de hoofdentree ook gaan meenemen in het hele plan. Dus daar hoort die Efteling Boulevard dus ook bij. Maar ook de paden die daarop aan gaan sluiten. Wat we al vaak hebben geopperd, Tim. Want daarbij moeten we volgens de Efteling denken aan de juiste verlichting, rolstoelvriendelijke verharding en waar mogelijk iets meer beleving. Nou, dat is niet zo heel moeilijk.
Het is wel een lang gekoesterde wens van ons, toch? Met name die looproute vanaf P2 naar de hoofdentree, wat nou niet echt een visitekaartje is.
Ja, ze hebben er nu wel ruimte voor. Dus ja ik hoop dat we daar toch wat glooiend groen gaan zien en sowieso wel aanplanten en zo. En inderdaad wel mooie lantaarnpaaltjes. En nou, daar moet er toch wel iets van te maken zijn.
Als je bij Disneyland Parijs op het resort overnacht, dan heb je vanaf je vakantiepark, bijvoorbeeld Santa Fe, heb je ook een soort van wandeling naar de hoofdentree toe. Hè. En dat is op zich door een gebied wat ook met name uit infrastructuur bestaat. Maar dat is toch nou, gewoon netjes omkleed met wat groen en wat water. Het is allemaal redelijk bazaal, maar wel netjes en een klein beetje vleugje thematisch uitgewerkt. Je zou toch hopen dat dat ook een beetje de ambitie is die ze hebben voor de wandelroutes over P1 richting de hoofdentree.
Ja, ik zit even te kijken, Tim. Daar hebben ze wel heel veel meer ruimte dan dat de Efteling tot zijn beschikking heeft. En ja, ik zou het wel hopen. Heel erg hopen. Nou ja, een hoop groen eromheen en dan zie je de rest van de auto's allemaal niet meer. Maar dan moeten ze wel flink dicht groen omheen zetten. Ja, of de coniferen hagen of zo.
Ja, inderdaad. Wat groen, wat mooie bestrating, wat plantenbakken, wat sfeervolle lantaarnpalen. En het oogt een stuk beter dan wat het nu is.
Soundscape erbij. Komt in goed.
Efteling die voegt er trouwens nog aan toe dat de fietsenstalling voorlopig blijft zoals die nu is.
Ja.
Wat denk ik jammer is. Laten we hopen dat die in een volgende fase wordt meegenomen. Want als je bezoekers uit de auto op de fiets wil krijgen, dan ja.
Woordje wat mij hoop geeft, Tim, is hier voorlopig.
Precies, dus er zijn wel plannen.
Ja. Nee, ik denk dus dat het wel nog even op zich laat wachten voordat het hele parkeerterrein aangepakt wordt. Want Efteling zegt ook dat in een volgende fase, nou wanneer dan precies is, weten we niet, de parkeerplaatsen voor hun gasten met een beperking worden aangelegd. En daarna zou ook de aanrijroute voor daggasten aangepakt gaan worden. En dan komt er ook de rotonde in het spel. Voor campers en caravans zijn er op parkeerterrein straks ook speciale plekken. Daar kun je gewoon tegen parkeertarief staan. Maar je kunt er alleen niet overnachten met de camper of caravan. Dat moet je gewoon doen op een lokale camping of camperplaats. En ja Tim, we hebben die palen natuurlijk zien verschijnen. Hè, met die camera's erin en die leverancier die iets kon doen met kentekenherkenning. Daar lijkt de Efteling dus echt wel iets mee te gaan doen. Meld ze ook in dit bericht dus. Op een bepaald moment zouden ze die willen gaan toepassen. Dat is wel de vraag hoe ze dat dan precies gaan toepassen.
Nou ja, volgens mij de makkelijkste manier is dat je van tevoren op de Efteling website een parkeerticket aanschaft. En dat je daar al je kenteken doorgeeft.
En dat je dan niks meer van een kaartje of munt of zo hoeft te hebben. En gewoon zo kunt uitrijden.
Ja.
Dat zou een mooie winst zijn denk ik. Ja.
Zie je langzaam zeker al bij steeds meer parkeergarages en grote parkeerterreinen verschijnen die mogelijkheid.
Volgens mij heb je zelfs mogelijkheden dat je via een app jezelf kunt registreren. Dat je automatisch dan afrekent als je zo'n parkeergarage ingaat.
Ja.
Dus daar kunnen ze misschien nog wel op meeliften dan als ze daarop aansluiten.
Ik ben wel benieuwd hoe ze dat gaan doen met de parkeerabonnementen. Die nu natuurlijk op naam staan en niet op kenteken.
Ja, misschien als die dan uiteindelijk ook op kenteken gaan laten zetten. Zou ook ideaal zijn wat mij betreft.
Scheelt toch weer iedere keer een flink wat seconden bij het uitrijden. Want er zijn toch nog steeds heel veel mensen die het blijkbaar moeilijk vinden om hun QR-code te laten scannen bij de slagboom.
Ja, er zijn dus blijkbaar nog steeds problemen als je digitaal je abonnement gebruikt. Dus via de app. Dan kun je hem volgens mij maar één keer gebruiken of zo om uit te rijden. Daarna werkt het niet meer. We stonden laatst zelf ook weer een keer daar te pielen. En toen had ik dus gelukkig mijn abonnement bij, wat niet altijd het geval is. En toen konden we daar alsnog mee naar buiten. Maar ja, dan komt er iemand aan die controleert het al matig. En dan kun je alsnog gewoon door. Maar is wel erg vertragend. Ja,
ja volgens mij is wat nu de grootste bottleneck is, zijn mensen die inderdaad een digitale parkeerkaart kopen. En die dus hun de QR-code niet goed onder de laser houden. Of dat het scherm niet helder genoeg staat. En dan duurt het soms één of enkele minuten voordat die mensen uit kunnen rijden. En dat zorgt natuurlijk toch weer voor onnodige files.
Ja. En als we dan gaan kijken naar wat er daadwerkelijk gebeurt in het veld. Bij P1 zijn we in ieder geval bezig met een groot gedeelte van die tunnelvloer. Die is al gestort. Dit gaat niet in super hoog tempo, maar ja, dit moet dadelijk gewoon klaar zijn voor die eerste fase.
Ja, ja, maar een groot gedeelte van die tunnelbak ligt al, hè, inmiddels.
Ja, maar ook de zijwanden die zijn natuurlijk vrij belangrijk. En er zal nog iets van de constructie gebouwd moeten worden, zodat ze een vloertje kunnen storten erop. Of het plafond dus van de bak. Dus gaan nog wel wat tijd kosten daar. En dan gaan ze hopelijk snel weer ik moet er nog aan wennen, Tim, de Efteling Boulevard herstellen.
De verwachtingen zijn hoog gespannen.
Ja, vooral door de naam. Wat ook wel bijzonder is, dat je zo'n paadje hebt waarvan je dus vanuit P2, als je die afloopt, dan steek je de weg over en dan loop je P1 op. En heb je zo'n weggetje, zo'n paadje om richting, nou, ik moet het dus nogmaals aan wennen, de Efteling Promenade. Nee, de Efteling Boulevard te lopen.
En, de Efteling Promenade, oh nee, waar zeg je, die ligt in het park, maar dat is dan weer de Pardoes Promenade.
Ja, nou, wat dat betreft misschien wel iets makkelijker, maar die moet ik echt aan gaan wennen. Daardoor moet je nu een beetje een vreemde slinger maken. Want er zorgt uiteindelijk wel voor een iets logischer loop naar het tijdelijke asfaltpad richting de entree. Maar heel veel treinmensen halen er niet mee. Verder zijn er wat werkzaamheden aan de laadpalen aan P2. Die waren de laatste keer dat ik gecheckt nog niet in gebruik. Maar ik vermoed wel ergens in de komende weken dat je die kunt gaan gebruiken. Die staan er nu onder zonnepanelen, zoals we eerder al melden. Ja, en dan nog het nieuwe parkeerterrein, P4.
Laten we het gewoon P4 noemen, toch?
Eens kijken of dat de Efteling daarin meegaat. Het parkeerterrein langs de Horst, wat ze aan het voorbereiden zijn nog. De kapwerkzaamheden die zijn allemaal gereed. Er staan al wat containers nu waar ze wat dingen in kwijt kunnen liggen. Een hoop van de gekapte boomstammen is enorm veel hout van afgekomen. Hier stonden oude bomen, Tim.
De tranen schieten je in de ogen. Zeker als je de luchtfoto van Nick Ringelberg ziet. Niet vanwege de kwaliteit van de luchtfoto, maar wel als je ziet hoeveel bos hier toch weer is verdwenen.
Ja, check die foto ook zeker om een goede indruk te krijgen van wat daar precies mogelijk is. We hebben daar zelf ook nog eens wat polshoogte genomen, Tim. En volgens mij wordt het hier straks best wel makkelijk om... Tenminste, wat een theorie dat hier bijvoorbeeld bussen konden gaan staan. Hè?
Ja.
Je kunt best wel mooi een wandelpad leggen aan de kant waar de parkeerterrein ook ligt. Nou, dan loop je eigenlijk voor het terrein van Brabant Water door. Dan kan een best breed voetpad komen. Dan moet je alleen op één punt de Horst oversteken. En waarschijnlijk ook de Eftelingse straat. En die waarschijnlijk, dat moet je zeker doen om aan de zuidrand van het park te komen. Maar dan eventueel een ingang gemaakt zou kunnen worden voor groepen of net wat dan ook. Dat was onze theorie. Ik kreeg ook nog een mailtje van Johan, want die had nog een vraag over dit. Want we hadden één optie niet echt geopperd wat hem betreft. Hij zei, zou het nieuwe parkeerterrein niet voor Efteling personeel worden? Want ze willen in de toekomst toch strookrijk, waar nu ook geparkeerd wordt door het personeel, willen gaan gebruiken voor de uitbreiding van het park, waardoor er minder ruimte is voor een personeelsparkeerplaats. Hoe denken jullie daarover?
Zou op zich kunnen, natuurlijk.
Nou, ze kunnen ook gewoon van Café de Efteling weer een partycentrum maken. Dan heb je de parkeerterrein ook nodig.
Ja, precies. Ik vraag me wel of ze deze moeite zouden doen voor een personeelsparkeerterrein.
Nou, het zou kunnen. En misschien dat ze het wel flexibel kunnen inzetten. Als je gewoon een lap voor harde grond hebt, ja, dan kun je daar bussen ook op zetten. Maar ook personeel op laten parkeren. Moet het wel goed in overleg gaan. Het zou kunnen dat het daar puur voor is. Maar ja, er zijn denk ik wel andere mogelijkheden voor in de wereld van de Efteling.
Ja, sowieso. Waarom zouden ze dit nu dan al gaan doen? Want voorlopig gebeurt er toch niks aan de oostzijde van het park. Zeker niet aan de kant van het Ruigrijk. Want we weten natuurlijk dat Efteling, als ze naar het oosten uitbreiden, dat ze willen beginnen met het Reizenrijk.
Ja, ja.
Dus je kan hier voorlopig nog gewoon prima je personeel laten parkeren. Ik denk dat het vooral is om dus wat verkeer af te vangen wat vanuit de richting Tilburg komt. Of inderdaad, wat jij al zei, als bussenparkeerplaats voor de grotere groepen.
Een beetje wishful thinking. Tim, we zullen dus over iets compleet anders hebben. In eerste instantie.
Iets wat denk ik nieuw is voor de meeste van onze luisteraars.
Dat denk ik wel. Ja. Al heb ik luisteraars gespot trouwens tijdens dit schitterende event. De Ketsheuvelse Dorpsquiz.
Nou, officieel is de Kaatsheuvelse Dorpsquiz.
Echt waar?
Hè? Het is heel beschaafd, ja.
Oh, ik doe hem waarlijk ook mee. Dan heet het gewoon de Wolkse Dorpsquiz.
Nee, hier is het de Kaatsheuvelse Dorpsquiz.
Is het überhaupt een bekend fenomeen, denk je, voor veel van onze luisteraars?
Ik ben bang van niet. Misschien moeten we even uitleggen wat het is.
Ja, kijk, dorpsquizzen die kun je denk ik echt alleen maar doen in de wat kleinere dorpen. Misschien is Waalwijk wel een beetje het maximum waar het ophoudt. Daar mogen volgens mij 120 teams of zo meedoen. Dat is echt wel veel. In Kaatsheuvel deed ongeveer de helft daarvan mee. Maar het is in ieder geval een evenement wat plaatsvindt in een avond. Al zit er dan ook een hele aanloop naartoe met allerlei dingen die je al in de gaten moet houden en kunt doen en zo. Maar het gaat uiteindelijk om die avond. Start met een boek wat je krijgt. En je maakt al een team, hè? We hadden een team van 15 personen, was volgens mij het maximum wat je in Kaatsheuvel mocht doen. En Tim?
Ik zat in een team vanuit de gemeente.
Ook met 15 deelnemers.
Met 15 collega's, ja.
Dus wij waren concurrenten die avond. We weten nog niet wat we hebben gedaan trouwens, want de uitslag die moet nog komen. Volgens mij komend weekend als we dit opnemen.
Als deze aflevering uitkomt, dan weten we het. Wie van ons twee in het betere team zat.
Dan zullen we in social media wel posten hoe de uitslag is verlopen. Maar je krijgt dus een boek. En in dat boek staan allerlei opdrachten. En die opdrachten die kunnen gewoon kennisvragen zijn. Maar het zijn vooral dingen die je ja, met alle mogelijke middelen mag oplossen. Dus je mag mensen inschakelen, je mag mensen bellen, je mag heel internet afzoeken, afspeuren, creatief zijn in sommige situaties.
En de vragen zijn dus echt zo gemaakt dat je ze dus niet zomaar kunt oplossen met Google of met Wikipedia of met Google Lens.
Nou, je moet echt wel creatief te werk gaan. Dat vind ik zelf het leukste, die vragen oplossen. Maar er zitten ook heel veel opdrachten bij, gewoon echt dingen die je moet doen. Bepaalde foto's maken, waar je bepaalde dingen in uitbeeldt. Dit jaar zat er zelfs een zandkasteel bouwen bij, volgens mij.
Is gebeurd bij mij in de brandgang.
Ja, en er zijn ook een aantal opdrachten waarvoor je op pad moet. Waarvoor je iets in het dorp moet doen. Mijn bloemenwinkel was volgens mij een post. Het gemeentehuis was uiteraard een post. Maar er was ook één post waar wij beide heen zijn gegaan, Tim.
Ja, en waar lag die post?
In de Efteling.
Zeker.
Wij zijn naar het dienstencentrum gefietst. En er stond een hele rij met mensen klaar. Ik kwam net iets later aan dan jij. Dat weet ik, Tim, want ik ben even de rij afgegaan. Ik denk, daar moet Tim gewoon in staan.
Ja, precies.
En ja, die trof ik bijna vooraan. Tim.
Dat was ik, ja.
Met collega. Tenminste, uit jouw team. Wat dan ook een collega is trouwens in het echt. Dus dat was in ieder geval een prima uitspraak. Voor
ja, precies. Ja, misschien even verduidelijken, want de Kaatshevelse Dorpsquiz vindt om het jaar plaats. Dus iedere twee jaar. En volgens mij tot nu toe is in iedere editie een doe-opdracht in de Efteling geweest.
Ja, zeker.
De Efteling werkt ook mee als sponsor, hè?
Dit was trouwens de eerste keer dat ik meedeed, maar ik weet dat je in het verleden een keer ook naar Carnaval Festival moest en daar iets met de landen moest checken.
Ja, dat was echt een opdracht voor ons geweest, want dan mocht je geloof ik twee rondjes in Carnaval Festival doen. En als je dan eruit kwam, dan moest je uit je hoofd de landen opsommen die je hebt gezien tijdens de rit en dan in de goede volgorde.
Oh, dat was heel lastig geweest, denk ik.
Die hadden wij allebei blind kunnen doen, denk ik. En er is een keer een opdracht geweest in Villa Volta, waarbij er op de trommel volgens mij letters hier en daar geplakt waren. En dan moest je tijdens de rit moest je die dan opschrijven en een woord van maken.
Oh, vet. Nou, dat was een goede opdracht. Nou, dit jaar was er ook een mooie opdracht. We moesten dus verzamelen bij het dienstencentrum. Daar werd het park ingeleid. En we moesten uiteindelijk een route lopen richting Pagode. En daar gebeurde het. Dan moest je Pagode in het donker. Om 8:30, 9:00 s'avonds, zoiets.
Ja, zoiets. Ja.
En terwijl je omhoog ging, zag je al op allerlei gebouwen in het park zag je wat lampen knipperen. En de meeste mensen hadden al vrij snel door dat die een morsecode knipperde. Nou, die moest je dus opschrijven en later ontcijferen. Op een briefje schrijven. En dat kaartje moest je dan inleveren. En daar krijg je uiteindelijk hopelijk punten voor. Dit was vrij pittig, Tim.
Ja, het was vrij lastig om de morsecode te ontcijferen. Er stond één lichtmast, of eigenlijk zoeklicht op Fata Morgana. Die was redelijk te zien.
Ja.
Maar ook eentje op station De Oost. Die was eigenlijk al bijna niet te zien op die afstand. Dat was behoorlijk pittig. Wij hebben maar gewoon filmpjes gemaakt van bij de zoeklichten en zijn toen op het terras van Toko Pagode gaan puzzelen.
Ja, het maakt ook niet makkelijk dat niemand een pen bij had en dat je die wel nodig had om überhaupt iets te noteren. Ja. Dus iedereen was van elkaar pen aan het charteren. Wel heel leuk, wel heel leuk. Georganiseerd door Eftelingers Stan Dingemans en Erik Brekelmans. Stan die kwam ook even tegen de pagode en die zei, ja, Erik heeft het geprogrammeerd, ik heb het allemaal geregeld, dus... Super vet dat hij er ook aan mee heeft gewerkt. Volgens mij is Stan sowieso in de organisatie van heel de quiz.
Die zit in de organisatie van de Dorpsquiz. Ja, want die kwamen wij een aantal keer tegen in het klavier. Waar natuurlijk ons hoofdkwartier zat. Maar ja, wel ontzettend vet om zo'n opdracht in de Efteling te doen. Het voelde een beetje Wie is de Mol-achtig, hè?
Ja, een beetje wel, ja.
Volgens mij is dat letterlijk zelfs een keer een opdracht geweest in het Wie is de Mol-seizoen waarin Nicky zat.
Ja, ergens in Zuid-Amerika was dat. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik heb het niet meer scherp, Tim.
En natuurlijk ontzettend tof dat de Efteling zo meewerkte aan zo'n lokaal evenement, hè?
Het was niet de enige opdracht die je met een leisure oog wat makkelijker kon oplossen. Om een beetje een inkijkje te geven in wat dan zo'n opdracht kan zijn die je in je boek krijgt. Er zat één pagina bij. Nou, Tim, ik denk dat wij hem beide vrij snel hadden gespot.
Ik heb hem verslonden, deze opdracht.
Met pretpark plattegronden erop. En dan moest je dus raden, want volgens mij was de vraagstelling heel simpel. Het pretpark plattegrond van de Efteling kennen we allemaal als Ketsheuvelnaren. Maar van welke andere dagattracties zijn deze plattegronden?
En volgens mij waren er 6 of zo.
Nee, meer 8 of zo.
De maker van de opdracht die had heel erg haar best gedaan om echt alles van die plattegronden af te shoppen aan namen en logo's. Dus je moest echt gewoon puur op basis van de indeling van het park en de attracties moest je eigenlijk achterhalen welk park het was.
Wat was jouw tactiek?
Nou ja, mijn tactiek was eigenlijk de plattegronden bekijken en ik wist het.
Ja, ik wist het dus meestal aan de hand van de achtbanen die er stonden.
Oh ja, bij mij echt gewoon op basis van de structuur van het park. Van hier ligt de vijver, daar staan de attracties, hier is de ingang. Nou, dat is dit park.
Een slagharen zat er ook tussen. Ja. Daarbij is de structuur vrij helder. Ja,
volgens mij, wat zat er tussen? Volgens mij Toverland zat erin, Walibi Holland, Slagharen, Hellendoorn, Billy Beurt, Hemelrijk, Koningin Juliana Toren. En de enige waar ik zelf nog nooit ben geweest, dus die ik een beetje heb moeten gokken, was de Keukenhof.
Ja, zeker. Dat was ook de enige die ik echt moest opzoeken. Tenminste, ik heb een aantal gewoon nog even opgezocht voor de zekerheid. En die klopt ook allemaal. Maar de Keukenhof, er stonden gelukkig nog een paar tekstjes op die je net kon lezen. En aan de tafel kwam ik erachter.
Overigens was dit meteen ook de aanleiding voor mij om kaartjes te kopen voor de Keukenhof. Want ik werd toch wel weer met mijn neus op de feiten gedrukt dat wij nog nooit met het gezin in de Keukenhof zijn geweest. Dus ja, over een weekje gaan we naar de Keukenhof.
Volgens mij is sinds de dag van de opname weer open.
Ja. En dit was trouwens de afgelopen weken niet het enige Kaatsheuvelse evenement waar de Efteling een bijdrage in leverde. Zo woonden wij laatst op maandagavond de feestelijke afsluiting van het scholenproject van de Harmonie van Kaatsheuvel bij. Waarin een heleboel basisschoolleerlingen uit Kaatsheuvel kennis maken met muziek samen met de Harmonie. En dat scholenproject dat was ook helemaal bekostigd door de Efteling.
Oh, netjes.
Het is tof om te zien wat de Efteling allemaal doet voor het dorp.
Hey Tim, ik zat tijdens de Kaatsheuvelse quiz. De Kaatsheuvelse dorpsquiz. Plattegrondje te bestuderen van het park wat ik dus het minst goed kende. De Keukenhof. En daar zag ik allerlei bloemperken en zo. En daar liepen allemaal paadjes doorheen. Maar ook bruggen over het water. Bruggetjes, weet je wel.
Ja.
Want ik ken ook een park hier in de buurt waar je bruggetjes hebt over het water met planten ernaast en bloemen.
Zeker en zeker nu, want de afgelopen weken is er door de tuindienst van Efteling heel hard gewerkt. Want inmiddels is al het voorjaarsgoed aangeplant in het park.
Hoe zijn we gewoon pronkelijk in het onderhoudsblokje terechtgekomen.
Ja, zeker. Nee, het staat er allemaal weer groen en fris bij. En ja, de komende weken komen denk ik ook alle tulpen uit de grond omhoog. Dus dan hebben we weer één grote bloemenpracht in de Efteling. Ik kijk er naar uit.
Hey Tim, heb jij nou nog een tip voor die mensen die echt super gefascineerd zijn door de wereld van onderhoud en misschien het beheren van elementen? Ik heb het maar gewoon zo even random over.
Ja, staat verder ook niet in het draaiboek.
Oh ja, staat al iets. Ja.
Nee, ja, wij houden natuurlijk ook altijd de vacaturesite van de Efteling in de gaten. En deze keer stond het, nou ja, denk ik voor de liefhebbers van het onderhoudsblokje van Kleine Boodschap, wel de ultieme droomvacature online. De Efteling zoekt namelijk een coördinator planning en beheer.
Oh.
Houd jij graag overzicht over alle uit te voeren onderhoudswerkzaamheden binnen de wereld van de Efteling? Ja. Wij zijn op zoek naar een coördinator planning en beheer die snel kan inspelen op veranderingen en uitdagingen kan signaleren. Ik dacht even dat het een vacature was voor medewerker onderhoudsblokje Klein Boodschap. Nou, wat ga je doen? Je bent als coördinator planning en beheer verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van de integrale planning van alle onderhoudsactiviteiten binnen de wereld van de Efteling. Op basis van de benodigde onderhoudsactiviteiten en overige activiteiten welke van invloed zijn op de beschikbaarheid van attracties, leg jij de puzzel om tot een optimale inzet te komen. Je bewaakt hierin mede de balans van beschikbaarheid en de impact op de gastbeleving. Ja, dit is toch een droombaan?
Voor een deel van onze luisteraars zeker, denk ik, ja.
Je gewoon 32 uur in de week bezighouden met het plannen van het onderhoud in de Efteling.
Ik zie hier tegenover mij iemand enorm glimlachen, ja.
Heel mooi, heel mooi.
Ja, wil je daar nou sowieso meer over weten? Blijf dan een Kleine Boodschap zeker luisteren de komende weken.
Ja, inderdaad. Er komt wel een aflevering aan waarin we het nog meer over onderhoud gaan hebben dan dat we normaal gesproken al doen.
Nou, als het ooit was besteed aan een podcast, dan was het deze wel, denk ik. Ik denk, dan moeten we gewoon het park ingaan, hè?
Zeker. Dan gaan we zelf eens even de coördinator planning en beheer uithangen. Ja, dan gaan we eens in het andere rij kijken. En bij de Fata Morgana valt op dat de muren aan het plein, dat die op dit moment worden gesausd, was ook wel nodig. En er wordt nog veel harder gewerkt bij de Piranha. Daar vindt natuurlijk het groot onderhoud plaats, wat tot eind juni zal duren. Er wordt daar vooral flink geklust aan de nieuwe rotsen. Er zijn al een aardig wat rotspartijen in de baan gereed. Die zijn natuurlijk gemaakt van spuitbeton. En hier en daar verschijnen al wat foto's gemaakt door Efteling liefhebbers met telelenzen. En dat ziet er toch wel erg fraai uit. Hele realistische rotsen, in tegenstelling tot de kunstrotsen die hier eerst langs de baan stonden. Beetje van roodbruin spuitbeton, het zal ook nog wel een beetje worden ingeschaduwd. Maar het ziet er heel erg tof uit. Absoluut een enorme vooruitgang qua uitstraling.
Ja, we zien ook een nieuw polyester decor element. Dat is zo'n gevederde slang. De naam is een Quetzalcoatl. Nee, Quetzalcoatl?
Volgens mij een Quetzalcoatl.
Quetzalcoatl. Nou, dat is wel letterlijk wat daar staat aan bij elkaar gefrommelde letters inderdaad. Die lijken enorm op die decoratie die je ook bij de uitgang ziet, daarnaast. Die zullen we dus ergens anders in de baan ook gaan zien verschijnen.
Misschien gewoon tegen het gebouw waar de opstap al in zit.
Ja, misschien een paar punten net wel interessanter te maken. Het zou kunnen. En we zien ook twee nieuwe kwelbeelden.
Ja, inderdaad. De watereffecten die zijn geplaatst net voor die dubbele watermuur. Die twee watervallen waar je doorheen vaart.
Maar zouden dit dan niet handgestuurde kweelbeelden worden, maar die misschien in de show meedoen of zo?
Ja, want ik zou niet weten waar je anders bezoekers naartoe kunt leiden om die kweelbeelden te bedienen hier in de buurt.
Ik vind het wel tof. Je kunt er dan ook wel een gaantje maar uithalen dat ze in bepaalde jaargetijden misschien wat eerder afvuren.
Ja.
Dus dat je ze niet, dat ze jou net niet raken, maar in de zomer misschien expres wel.
Ja, ik ben heel benieuwd naar de ritbeleving straks als dit project klaar is.
En we zien ook dat er een hoop stukwerk is gerepareerd aan de muurtjes en de gebouwtjes in het entreegebied en de meandering. Dus daar zijn ze goed bezig. En ook rondom Inca Gijs wordt er geklust en ook daar zijn de stukwerken aan het voegen opgeknapt. En dan even een kort rondje door Ruigrijk. Bij Joris en de Draak wordt de baan nog meer van staal. Nou, de baan misschien niet, want we hadden al stalen trappen gekregen langs de lifthill. Maar ook langs de first drop komt nou een stalen trap. En bij Baron 898 lijkt er weer wat mist in de tunnel te zijn teruggekeerd. Al is het nog echt wel een heel klein beetje. Dit is zeker niet wat we daar zouden willen zien. En bij Station de Oost is er een tentconstructie over de Aapfontein heen geplaatst.
Ja, dus ik denk dat daar de natuursteen elementen, die volgens mij gewoon van polyester zijn, dat die daar weer terug gaan keren.
En dan door naar het Rijsrijk, hè?
Ja, daar is op 8 maart onze favoriete plek in de Efteling heropend.
En waar stonden voor de deur?
De trappelen van ongeduld. Nee, het Kleuterhof is weer open. Alle speeltoestellen zijn inmiddels klaar. Die zijn of volledig vernieuwd. Met name de speeltoestellen die nooit speciaal voor de Efteling zijn gemaakt. En de speeltoestellen die wel speciaal voor Kleuterhof zijn gemaakt, die zijn allemaal netjes opgeknapt. En die staan weer strak in de lak. Ook alle witte muurtjes rond de speeltuin die zijn opnieuw gesausd. En alle borders zijn opnieuw aangeplant met planten. Wat verder nieuw is, is dat er een afscheiding komt tussen het terras van Kasba en de Kleuterhof. Daar hebben ze nu van die stalen paaltjes geplaatst die geel zijn gecoat. Daar komen denk ik nog touwen of netten in. Op zich een bijzondere keuze, want volgens mij vond er tot op heden nog best wel veel verkeer plaats tussen Kasba en de Kleuterhof. Alleen als ik kijk naar mijn eigen kinderen, die zijn nu op zo'n leeftijd dat je kan zeggen, nou, papa en mama die drinken nog een bakje koffie. En gaan jullie maar vast spelen? Ja, dat lijkt niet meer te kunnen gaan gebeuren. Maar misschien ook wel een bewuste keuze om ervoor te zorgen dat kinderen straks niet zomaar uit de speeltuin weg kunnen lopen. En tot slot is ook het horecapunt Het Speelkwartier helemaal klaar. We hadden daar al eerder de nieuwe naam op gezien. Er was ook al een mooi nieuw bordje voor gemaakt. Die was weer even weggehaald. Is inmiddels weer terug, dus dat is ook allemaal klaar. En wat gebeurt er dan verder nog aan onderhoud in het Rijsrijk? Er viel een luisteraar van ons op dat er een uitgebreide inspectie plaatsvond van die houten loopbrug die zeg maar vanaf het eiland in de Groene Letta met de Wensbron richting het Ruigrijk loopt. Die werd helemaal van onder geïnspecteerd vanuit het water. Dus mogelijk dat daar binnenkort ook wat werkzaamheden gaan plaatsvinden aan die houtconstructie. Die is hier en daar namelijk wel wat aangetast. En in het Carnaval Festival zijn 2 hardnekkige storingen opgelost. De bek van de gorilla in de Afrika-scène, die beweegt namelijk weer gewoon. En ook dat Hawaii-figuurtje wat zo op en neer gaat, die doet het weer.
Ja, en niet in het Mara-rijk zelf, maar ergens op een externe locatie. Daar vinden duurtesten plaats voor de dioramabaan. Ze lijken daar flink in te gaan investeren. Want de loks die zullen wel eens vaak kunnen gaan stoppen. En misschien zelfs wel weer op de stations.
Ja, ja, de diorama is natuurlijk een jaar of wat zal het zijn. 15 geleden heeft hij een hele grote restauratie gehad. Voor die restauratie stopten de treintjes altijd netjes bij de stations. Dat hebben ze toen eruit gehaald omdat het te storingsgevoelig zou zijn. Maar dat lijkt nu dus weer te gaan werken. Maar dan misschien digitaal gestuurd in plaats van met sensortjes in de rails.
Ja. En bij de glazen katten, daar is het beeldje van het mannetje met de perkamentrol terug. Die is helemaal opgeknapt. En wat staat er op die perkamentrol, Tim?
Die den bakker hier vergeten, zullen vast geen bollen eten.
Kijk.
Ja, en dan door naar de overkant van het spoor, naar het Carouselpaleis, waar natuurlijk nog wordt gewerkt aan de nieuwe voorgevel. Daar zijn inmiddels de paardjes boven de entree teruggeplaatst, die natuurlijk vastgehouden worden door de engel van de reizende bioscoop. Opvallend daar is dat de teugels van die paardjes voorheen gewoon van leer gemaakt waren, maar nu van een ander materiaal, wat een stuk stugger is. En zo te zien hebben ze gewoon stalen strippen gebruikt die ze geschilderd hebben en als het ware als teugels hebben gebruikt. Verder zijn er ook nog wat bladgouden details toegevoegd. Onder meer van die zonnetjes die je links en rechts vindt, van die grote ronde panelen met die schilderingen van het verliefde stelletje, die trouwens ook echt prachtig opgeknapt zijn. En links en rechts van de entreepartij zien we ook nog hele mooie bladgouden leeuwenkopjes. Dus echt alle details die in de loop der jaren zijn verdwenen, die keren terug. En daarover gesproken zag ik toch ook nog wel wat hoopgevends in de making-of van Dans Macabre. Want we hebben het natuurlijk eerder wel vaker over gehad dat de opknapbeurt van de Zijhoven minder goed is uitgevoerd. En dat we die mooie gouden pironnetjes nu missen die daar voorheen op de dakrand stonden. Maar in de making-of zag ik dus dat in de werkplaats van decoratie vormgeving dat in ieder geval één zo'n gouden pironnetje nog staat. Dus wie weet worden ze toch opgeknapt en keren ze toch nog terug.
Ja, dan bij de zoete inval, daar zijn ze natuurlijk al een tijdje bezig met het onderhoud. En daar is toch iets bijzonders aan de hand. Want het lijkt er al een tijdje stil te liggen. En we weten nu ook waarom. Er is een vergunning aangevraagd voor het aanpassen van de bestaande constructie. Nou, die moest natuurlijk aangevraagd worden en het hele proces door. En de woordvoerder zegt dat die constructie niet de bedoeling was initieel, maar wel nodig bleek te zijn. En daardoor is het geheel pas eind mei gereed. Het tijdelijk verkooppuntje is nu vervangen door een nieuwe tijdelijke winkel. En die bestaat uit wat onbehandeld hout met ramen en deuren. Mooi naambordje, maar verder... Het zou zelfs op de zomerweide niet passen, denk ik.
Het voelt een beetje als zo'n houten box waarin ze hier af verplaatsen tussen dierentuinen.
Er zit ook een mooi gat aan de bovenkant.
Ja, wat mij betreft hadden ze eigenlijk dat verkooppuntje wat ze hier hadden staan ook gewoon prima kunnen handhaven. Hoor. Dat zag er een stuk vrijer uit.
Vraag is vooral waarom die weg is. Maar...
En misschien dat ze nu bewust een winkeltje hebben gecreëerd waar je dan binnen kunt gaan. Maar ik weet niet of deze uitvoering nou heel uitnodigend is.
Het is duidelijk, Tim. Het is duidelijk. Voor de zomer ook gefixt.
Zeker. En dan zijn ook de gevelpanelen van de Smulpaap weer terug. Strak in de lak. Alleen het ovale bord waarin die schildering van de Smulpaap zelf moet komen. Die is nog niet ingevuld. Maar ik ga er maar vanuit dat we hier ook een sticker terug gaan krijgen. Met een print van de schildering. Dan toch nog nieuws bij de Vermolenmolen. Waar we dachten dat de haan voorgoed verdwenen zou zijn. De haan is nu alsnog teruggeplaatst. Heel erg mooi opgeknapt trouwens ook. En daarnaast is er ook een nieuwe, wat is het eigenlijk? Een soort van kleurrijke loopvogel. Misschien moet het een uit de kluit gewassen kip voorstellen. Is toegevoegd aan de molen. Die een ander houten beeld heeft vervangen. Dus net zoals de twee nieuwe leeuwtjes. Dus een nieuwe toevoeging aan de Vermolenmolen. Dan door naar het Lavelaar. Daar hadden we natuurlijk vorige keer al over dat het Loerhuis al een tijdje dicht is. En dat we dachten dat dat wellicht zou liggen aan de projectie in de put. Maar niets is minder waar, want Loopings die ging op onderzoek uit. En die wist te melden dat de reden van de sluiting van het Loerhuis vrij complex is. Een woordvoerder van de Efteling zegt namelijk, er is onderhoud nodig aan de kap. Dat is natuurlijk de dakconstructie. Ja. We zijn ermee bezig, maar we konden er helaas nog niet aan beginnen. Er zijn complicaties aan het licht gekomen. Het is niet geschikt voor openstelling aan gasten. Er is geen sprake van een veiligheidsrisico. Ja, meer informatie willen ze niet geven, maar dan zullen ze toch wel iets constructiefs in de houten kap ontdekt hebben dan of zo.
Ja, blijkbaar.
Blijkbaar is daar grootschalig onderhoud nodig. Het zou me niks verbazen als ze een deel van die kegel opnieuw moeten gaan opbouwen. Sowieso ben ik wel blij dat de komende maanden een heel aantal huisjes onder handen worden genomen. Want als je nu door het Lavelaar loopt, dan valt toch wel op dat het riet van een heel aantal huisjes echt een heel eind weg is. En dat ook het stukwerk en het schilderwerk er hier en daar best slecht bij staat. Dus die opknapbeurt die komt zeker niet te vroeg. Heeft natuurlijk ook wel heel wat te lijden met al die natuurlijke materialen. En ik hoop dan toch stiekem dat ze ook gelijk het riet meepakken op Polles Keuken. Want dat is ook ver heen hier.
Oh ja, ja. Niet opgevallen. Ja. En bij de Sinterklaasfontein krijgen we toch niet extra onderhoud. Die fontein is gewoon weer gevuld. En bij de stoomtrein, daar gaat in ieder geval tot met 30 april alleen maar treintje rijden als we de onderhoudskalender mogen geloven.
Nou, dat betekent dat de stoomtrein er weer iedere 6 dagen een dag uit ligt.
Ja, vanwege het afkoelen na het kunnen wassen van de ketel. En dan gaan we eens in het Sprookjesbos kijken. En dan beginnen we natuurlijk bij Door en Roosje, meteen aan het begin van het bos. Daar zijn ze bezig geweest met die bestaande betonnen vijver. Die is gedeeltelijk gesloopt. En het oude gedeelte wat is overgebleven hebben ze voorzien van een polyester laag. Hè. Die hebben ze er helemaal opgebrand met de coating eroverheen. En het nieuwe deel van de vijver, dat is uitgevoerd met de vijverfolie en een houten beschoeiing. Ik denk toch dat die oude betonnen bak ook lekt op punten.
Ja, dat zag je wel aan het feit dat glasvlies van het polyester over de hele bodem van de vijver aanbracht. Hè. Dat is nu echt een keiharde waterdichte laag geworden. Het is trouwens echt een enorme vijver nu met dat nieuwe gedeelte erbij. Echt wel tof.
Ik vind het er ook wel vet uitzien. Ja. We zien ook een grote decoratieve rots in de vijver aan de zijde van het kasteel. Dat is al denk ik het punt waar die nieuwe figuur ook op gaan verschijnen.
Maar zou die van polyester zijn? Want van de een op de andere dag stond hij er ineens. En ze zijn hem nu ook aan het decoreren, zag ik.
Oh, ik dacht dat ze die stapel steen die ze hadden gemetseld, dat ze daar gewoon spuitbeton op hadden gekwakt en daar die rots van hadden gevormd.
Ja, hij deed me heel erg denken aan die rots in het midden van de Zes Zwanen.
Dan moeten we misschien straks van dichtbij gaan bekijken als we erbij kunnen. Ook is er een soort van kijkplateau gecreëerd van beton aan het nieuwe pad. En die kraagt ook een beetje uit over die vijver. Dus die zweeft er een beetje overheen. Er zitten ook wat paaltjes aan de rand ervan. Zodat daar straks een hekwerk overheen geschoven kan worden. En je vanaf daar kan gaan kijken. En die betonrand rand is alvast zwart gesausd. Weet nog niet wat verharding erin komt te liggen. Maar ik stel me voor dat hier gewoon wat klassieke Eftelingse verharding geplaatst wordt. Toch? Op het plateautje.
Ik denk flagstones. Ik denk dat het er heel erg hetzelfde uit gaat zien als dat kijkplateautje wat aan het oude pad ligt. Hè, waar dat witte bankje altijd stond.
Ja, maar deze al iets groter voor mijn gevoel.
Heel vrij. Verder viel mij nog op dat die Eftelingse schildjes hè, met die helm erboven die je op de twee poortgebouwtjes vindt. Als je het kasteeltje van Don Roosje oploopt, die zijn ook prachtig opgeknapt. Dat schilderwerk en het verguld werk. En waar we eerder zagen dat de nieuwe waterval die langs de uitgangstrap van het kasteeltje loopt, dat die helemaal was opgebouwd met grote en kleine keien, valt nu toch wel op dat ze eigenlijk de hele heuvel aan de kant van het nieuwe pad helemaal bekleden met keien. Dus waar die voorheen vooral bestond uit klimmen op, wordt dat nu echt een soort van stenen heuvel bijna, alsof dat het kasteeltje op een rots staat. Heel mooi uitgevoerd. Hier heeft Ivo denk ik heel veel werk aan gehad.
Ja.
Ze hebben dat trouwens ook doorgevoerd in dat kleine nieuwe vijvertje wat aan de andere kant van de uitgangstrap ligt. Meer aan de kant van de Zeven Geitjes. Die is ook van vijverfolie en die hebben ze nu ook helemaal aangekleed met die grote en kleine rotsblokken. Dus dat heeft allemaal dezelfde uitstraling.
En wat ik opviel is dat de bestaande beuken die daar zijn blijven staan tijdens het bouwwerkzaamheden, dat die zijn ingepakt met jute. En jou is te vertellen Tim dat dat was tegen zonnebrand?
Ja, klopt inderdaad. Beuken die kunnen heel slecht tegen zon. Als je een beuk ook gewoon zijn gang laat gaan en laat groeien, dan laat hij zijn takken zakken en dan gebruikt hij eigenlijk zijn eigen bladeren om zijn bast te beschermen. En nou ja, hier stonden natuurlijk allerlei oude beuken die omringd waren door andere bomen. En nu zijn heel veel andere bomen gekapt en staan die beuken ineens vol in de zon met hun stam. En als je dat laat gebeuren, dan sterven al die beuken. Want daar kunnen ze niet tegen. En je kunt ze wit verven, dat zie je wel eens in Mediterraanse landen. Maar wat ze vaak in Nederland doen, is dat ze die beuken dan inpakken in jute. En dat is een soort zonnebrand eigenlijk.
Dat kan dan dus pas weer af als het dichter is gegroeid door het bos.
Ja. Zie je trouwens al op meer plekken in de Efteling als er gekapt wordt.
En wat ik zelf echt heel vet vond om te zien, is dat ze een aantal nieuwe plantsoenen langs de paden hebben we zien van de stapels kei, maar dat ze ook vooral een aantal plantsoenen al hebben aangeplant. Vooral langs het nieuwe pad dat langs het kasteel loopt. Echt enorm dicht. Dus niet dat we heel lang hoeven te wachten voor een groene bodem, zeg maar. Er zijn ook wat naaldbomen tussen en een hoop struiken vooral. Het ziet er nu al heel wat uit.
Heel gaaf groenplan hier, ja. Ja. Nog een weekje hè, bij het verschijnen van deze podcast.
Serieus, zo kort nog maar?
Ja.
Dan moeten we de komende week heel goed gaan opletten.
Ja. Hey, nog wat laatste kleine puntjes in het Sprookjesbos. Zoals al een beetje was beloofd, is er gewerkt aan het paddenstoelenparcours. Daar is die grote groene elektrakast naast die paddenstoel die zo prominent in het zicht stond, inmiddels weggehaald. En nu zitten er alleen nog wat lasdoosjes op die paddenstoel. Dus daar waarschijnlijk lussen ze daar nog wat kabeltjes in door. Maar die grote kast die is dus verdwenen. En aan de overkant van het pad heb je die grote paddenstoel, hè, waar de schrijvende kabouter in zit. Daar hebben ze een flink stuk van het stukwerk verwijderd en opnieuw aangesmeerd. Dus blijkbaar komt die paddenstoel nu ook weer in onderhoud. Verder wordt er op het pleintje bij Langnek en Kogeloog gewerkt aan de bestrating van kinderkopjes. Was ook wel nodig daar, want er lagen flink wat kinderkoppen daar schots en scheef. En het zorgde ook wel voor wat valgevaar. Opvallend is wel dat ze hier eigenlijk gewoon de boel herstraten met de oude kinderkopjes. En dat ze daar niet echt een harde ondergrond onder aanbrengen. Zoals ze nu wel bij het Herautenplein aan het doen zijn. Maar misschien volgt dat nog ergens in een van de komende jaren.
En heb je nog eens aan ze bezig met een grote schoonmaakbeurt voor de vijver en de monstervis. Was ook wel nodig, hè? Die was weer goed zwart. Ze hebben daarbij de vis ook deels uit elkaar gehaald. Vooral rond het oog, zodat ze daar misschien wel onderhoud kunnen gaan doen aan het mechaniekje van het oog.
Iemand zei het terecht, nu is het pas echt een monstervis.
Zou ik een vrij huiveringwekkend uitje. En dan wat nieuws over de herbouw van Hans en Grietje. Die gaat plaatsvinden van 3 april tot en met 20 december. Dat is gewoon bijna 9 maanden.
Flinke bevalling.
Nou.
En heel erg benieuwd. Dit wordt weer een volgend leuk project om te volgen.
Ja, ja. En de vorige nieuwsaflevering konden we al melden bij het Herautenplein weer wat werd gedaan aan de verharding daar. En we weten nu wat, hè?
Ja, inderdaad. De kinderkopjes daar, die blijven gelukkig gehandhaafd. Maar die worden opnieuw aangebracht in de schrale beton. Daarom staat er ook zo'n grote silo achter Assenpoester. Dat is gewoon voor de schrale beton waarin die kinderkopjes komen te liggen. Daarmee komen ze eigenlijk uiteindelijk op een soort dikke betonnen platen liggen als het ware. Dus kunnen ze veel meer hebben qua belasting. Die kinderkopjes worden trouwens prachtig opnieuw aangelegd door stratenmakers die echt hamertje tik aan het spelen zijn. Dat is echt een oud ambacht wat nog maar weinig mensen kunnen. En die worden echt in een heel mooi waaierpatroon teruggelegd. Heel mooi om te zien. En daarbij krijgen ze gelijk ook een dichte voeg van kunststof of van kunstharts, waarmee er ook geen onkruid meer tussen kan groeien. Ja, mooi om te zien dat ze de bestaande verharding en de oude patronen hier herstellen.
Tim, even voor de volledigheid, want ik zou een draai om oren krijgen van de luisteraar als ik het niet zou vragen, denk ik. Wat is schraalbeton?
Dat is een mengsel van zand en beton. Dat is een beetje zandcement eigenlijk.
Dus dat is niet keihard, zeg maar. Je kunt daar met een schep nog een gat in beuken.
Nou, het wordt vanzelf steeds harder. Dus minder draagkracht dan een betonnen plaat, maar meer dan gewoon zand.
Oké.
En tot slot viel mij op dat er een nieuw lichtplan is bij de Chinese Nachtegaal binnen. Waarschijnlijk omdat ze daar alle verlichting hebben vervangen door LED. In de show zien we wat warmere kleuren dan voorheen. Terwijl de gaanderij juist feller blauw verlicht is.
En dan nog even kijken in de wereld van Efteling. En begin met eigenlijk een stukje follow-up.
We hadden over wereld van parkeren? Oh nee, dat is
een
ander
project.
De wereld
van de Efteling. Dus dit is een iets ruimer begrip nog. De follow-up is eigenlijk dat bij het bosrijkmeubilair wat we vorige keer over hadden, wat verkocht wordt op dit moment aan het Efteling personeel, dat het niet meubilair is uit de huisjes die in de nabije toekomst gerenoveerd gaan worden. Dit is meubilair dat echt één op één vervangen gaat worden. Dus het is gewoon versleten en in dezelfde stijl komt het terug.
Ja, waarschijnlijk dan voor de boshuizen. Want de dorpshuizen die gaan een echte renovatie krijgen.
Ja.
En dan kommer en kwel in de nieuwe toiletten van het eethuis. Die zien er op zich prachtig uit. Heel chic. Maar ze hebben er ook gekozen voor, volgens mij heet dat dan heel erg chic garnituur. Oftewel de kranen en de klinken en dat soort spul.
Noemen ze dat garnituur?
Ja, volgens mij wel.
Is het niet gewoon sanitair?
Ja, het is sanitair garnituur. Geen bitter garnituur.
Nee, oké, daar zat ik aan te denken.
Ja, ik ook. Maar op zich niet heel gek dat het kapot is. Want het is allemaal heel erg teer spul en ook heel erg lastig te bedienen. Er hing in eerste instantie zelfs A4'tjes bij met hoe je de kranen van de wastafels moest bedienen. Zodat je niet gloeiend heet water over je handen kreeg. Dus een bijzonder spul. Ja, een aantal van die kranen zijn inmiddels al kapot. Waardoor dat je je handen maar moet gaan wassen in het minder valide toilet. En sowieso ontbreken in de toiletten nog de zeeppompjes, de handdoeken, dispensers, de handendrogers. Dus het is toiletteren met hindernissen bij het eethuis.
En ze hebben ook wat nieuwe hindernissen geplaatst op het terras toch van het eethuis?
Nou ja, dus, je hebt het gewoon over het terrasmeubilair.
Ja.
Ja, nou, dat hadden we hier natuurlijk al wel. Dat was voorheen een beetje standaard van groen staal en hout.
Toen ook al hindernissen?
Zeker. En nu heeft het een ander stijltje. Het is een stuk simpeler qua uitstraling.
Verrassend. Laat me raden, Tim. Laat me raden. Het is wit.
Zeker. Wit metalen terrasmeubilair bij het eethuis. We hadden het kunnen voorspellen. Nou ja, jij voorspelde het al.
Ja. Nou, het is nieuw. Nieuwe hindernissen. Ook voor de ervaring. Ervaringshindernissen.
Nou ja, ik moet zeggen, ik moet bekennen dat ik toch sinds de renovatie van het eethuis toch al een keer of vijf geluncht heb in het eethuis. Dus,
het heeft jou niet weggejaagd nog?
Nee.
Of is het een soort van morbide fascinatie?
Ja, gewoon gewenning.
Oké.
Geforceerde gewenning. Nee, nou, het is best goed lunchen nog steeds bij Bosrijk. Er zijn op diverse plekken nieuwe stuwtjes geplaatst in het watersysteem van Bosrijk in de slootjes. Waarmee ze de Efteling meer flexibiliteit heeft in het regelen van het waterpeil in Bosrijk. Wat natuurlijk geen overbodig luxe is in tijden van verdroging of in dit geval hele hoge waterpeilen.
En dan door naar het kort nieuws. Heel wat puntjes daar. Want zo is er iets nieuws bij Nest. Een sminkstation.
Ja, zo heb ik het maar genoemd. Maar in ieder geval volgens mij een tweetal zitjes waar je kind kunt laten sminken.
Daar is gewoon een sminkstation, Tim. Heb jij je prima benoemd. Dus smink je bij Nest. We zagen het al op meer plekken in het park. Vooral bij de zomer- en winterevenementen.
En natuurlijk in Spiegeltje.
Ja, en nu nog aan de andere kant van het park ook.
Overigens bij Spiegeltje is het wel betaald. Dan vermoed ik hier ook, toch?
Daar ging ik wel van uit, ja, toen jij net wel. Ja. En ook hele slimme nieuwe bordjes bij de vijvers. Daar hebben we natuurlijk in de zomer al de bordjes gehad verboden te zwemmen. En in de winter bordjes verboden het ijs te betreden. Maar die hebben ze nu samengevat op één bordje. Nu staat erop verboden te zwemmen, verboden ijs te betreden in de winter. Dus ja, dan hoeft het niet meer gewisseld te worden. Ideaal zou ik denken.
Ja, inderdaad. En meteen ook uitgevoerd in vier talen. En met een duidelijk icoontje waarin beide situaties te zien zijn.
En het zijn niet de enige borden die zijn aangepakt in het park. Er lijkt een hele bordenvervanging plaats te hebben gevonden. Vooral rondom de toiletgroepen, want blijkbaar waren die lastig te vinden.
Na alle extra bordjes die er de afgelopen maanden al zijn geplaatst.
Er zijn op meerdere plekken in het park nieuwe borden verschenen die mensen de weg wijzen naar de toiletten. Zoals bij Kleine Boodschap, mooie vormgegeven bord daar met de tekst toiletten boven de entreedeur in piekse kleuren met piekse lettertype en piekse krullen en een icoontje van de pot. En dat pot-icoontje zien we nu al op meer plekken terugkomen.
Nou, in ieder geval een teken aan de wand dat deze toiletgroep voorlopig nog wel eventjes blijft.
Nou, daar ging ik ook wel vanuit.
Letterlijk een teken aan de wand trouwens, maar dat terzijde.
En bij Fata Morgana vinden we een vergelijkbaar bord, maar dan met de kleuren, krullen en lettertype in de Fata Morgana huisstijl. En die vinden we boven de fontein. En bij Carnival Festival hebben we wat losse letters op het stukwerk zitten. Die hebben nu een andere kleur gekregen en die zijn aangekleed met confetti en ook het icoontje. En bij Kashba vinden we diverse nieuwe verwijsbordjes. Mooi in Oosterse stijl, maar, maar ze hebben niet op alle plekken de muur opnieuw gesausd, die daar wit is. Maar op de plek waar het bord hing toch vrij groen. En daar hebben ze dan het bordje net wat lager onder geplaatst. Dat ziet er nog vrij knullig uit. En dan bij Station Oost vonden we al een groot toiletbord aan de buitenzijde. Ja, daar waar de toiletten zitten, zeg maar. Dat bord hebben ze een heel stuk naar voren geplaatst. En ook voorzien van een nieuw icoon en een pijl die wijst naar de toiletten daar.
Wat zou je naar de aanleiding van zijn? Het feit dat de meest gestelde vraag aan personeel is, waar zijn hier de toiletten?
Ik denk serieus dat dat is. En er is ook een raadderwijs onderzoek geweest 2 jaar geleden of zo over de toiletten. Misschien dat dit ook een van de punten was die daar naar boven is gekomen.
Een vaak geplaatste opmerking was, zijn er niet gewoon te weinig toiletten in de Efteling?
Dat is ook zeker een geldige vraag. Nou, er worden er een paar extra gebouwd op dit moment.
Waarvan een hele grote toiletgroep in de kelder van het Efteling Grand Hotel.
Zeker.
Waar je zeer naar uitkijken.
Zin in de inspectie daarvan.
Zeker.
Hey, er was wederom ophef in de Efteling over de vondst van een mogelijke granaat uit de Tweede Wereldoorlog. Op zondagochtend 17 maart. Er waren wat graafwerkzaamheden in het backstage gebied achter Ravelijn. Toen werd die granaat ontdekt. De romelijk moest tijdelijk dicht. De personeelsparkeerterrein is ook afgesloten. Er is toen een specialist naar komen kijken en die oordeelde dat de vondst onschuldig was. En toen ging de attractie ook gewoon weer open. De EOD had het object een dag later pas tevoorschijn voor vernietiging. Maar het bleek helemaal niet te gaan om een explosief, maar om een ander oud object. En ja, dit haalde uiteraard, zeker naar de vorige vondst, weer het landelijk nieuws. Ja. Maar wat kan het zijn, Tim?
Ja, wat ik me nog kan herinneren uit projecten waarin ik dit zelf aan de hand heb gehad, is het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat het een huls van een granaat is geweest die natuurlijk niet meer gevaarlijk is. Of ja, wat heb ik allemaal wel niet gevonden in mijn projecten? Een oude helm van de Duitsers of van de Engelsen. Een trommel met kogels van een mitrailleur. Er ligt nog van alles aan oorlogsresten in de bodem.
Ik zag toch afgelopen week in het beste nieuwsprogramma van Nederland dat er bij een school ergens een oefengranaat was gevonden.
Ja, dat was in Vught.
Ja, was het in Vught?
Ja.
Ja, gewoon echt een metalen granaatvormig ding. Wat al licht verroest was, ook uit de Tweede Wereldoorlog periode waarschijnlijk. Ja, die je dus als je hem ziet liggen op een granaat lijkt, maar ja, dus niks doet. Want het is gewoon één massief blok metaal. Iets anders wat ook viral ging, maar dan in positieve zin. De parkeerwachters van Efteling hebben op dinsdag 12 maart de auto's op kleur gesorteerd bij het inparkeren. Best wel vet, want dit konden we mooi spotten tijdens een foto die Nick Ringelberg heeft gemaakt. Die vloog toevallig daar rond. Die deelde de foto en uiteindelijk haalde dit ook het landelijke nieuws. Het was gewoon een ludieke actie op initiatief van het eigen personeel. En de woordvoerder benadrukte dat ook overal in de media. Het was een spontane actie en niemand had er last van, want het was een dag met niet heel veel bezoekers. En zelfs de bezoekers zelf die vonden het wel leuk.
Fantastisch toch, dat ze dit hebben gedaan. Ik kan me echt voorstellen dat dit je dag een stuk leuker maakt als parkeerwachter.
En ik denk dat de mensen die de auto hebben geparkeerd het ook wel konden waarderen. Want als je dan terugloopt door die rij aan het eind van de dag, dan valt het toch wel op dat het iets anders is dan normaal. Ja. Maar ik zag die foto en toen dacht ik, dit is een Photoshop, joh. Dit kan toch niet waar zijn? Ja, het was wel echt zo.
Super tof. Echt mooi dat het personeel daar ook gewoon de ruimte voor krijgt en de ruimte voor voelt. Oh. Hey, maar er gebeurde meer op het parkeerterrein, hè Paul?
Ja, aan de rand van het parkeerterrein. Het was eigenlijk aan het begin van P2. En toevallig heb ik het, ik heb het net niet zien gebeuren. Ik heb het nasleper nog van meegemaakt. Er was een Belgische dame die met haar toch wel enigszins grote BMW bij het opreden van P2 in de slagboom is gereden.
Best knap.
Ja, je moet je voorstellen, je hebt de slagbomen, daar zijn niet van die slagbomen die omhoog open gaan, maar die zwaaien open, zeg maar. En de paal waar die, zeg maar, scharniert, die stond er nog. Maar heel de slagboom zat in de voorkant in de auto gestoken. Die stak er gewoon recht uit, alsof dat ze een soort ringsteekspel ging spelen, zeg maar. Ja. En toen ik langskwam, toen waren ze daar met 4 man aan het proberen om dat gevaar eruit te trekken. Is volgens mij niet gelukt. Uiteindelijk hebben ze hem gewoon afgeslepen.
Ja.
Zo kon de auto, ik denk eigenlijk niet dat je dan mag rijden met zo'n ding erin.
Nee, volgens mij is die gewoon afgetakeld, hoor.
Ja, dat zal wel zomaar kunnen. Hij zal, nou, ik denk dat hij nog wel kon rijden, maar niet ideaal.
Een zuur begin van een dagje Efteling.
Ja, ik vraag me ook af hoe het is gebeurd. Ik denk eigenlijk dat P2 op dit moment al was afgesloten. Misschien als ze gewoon vanaf de Kinkerpolder het terrein op wilde rijden of zo.
Nee, want ik denk dat deze slagboom juist open stond. Want anders kan je dan niet zo haaks inrijden.
Ja, als je hem had geraakt, zeg maar, in de hoek daar zo, dan had het gekund. Dan stuit het ding misschien op de grond en dan breekt hij of blijft hij. Het was knap. Laat het daar bouwen. Tim, we hebben ook wat horeca nieuws. En dan kunnen we weer terug naar de referentie die we al eerder in de aflevering maakten. Want we hebben een horecapuntje wat een nieuwe naam krijgt en een redelijk nieuwe invulling.
Ja, de Vorstelijke Vrieskamer.
En dat is de nieuwe naam voor glad ijs. Het horecapuntje wat we vinden aan Pollers Keuken. Van 29 maart gaat daar een nieuw ijsconcept starten. Ook bij La Dame Blanche trouwens. Daar ga je ijspegels kunnen kopen.
Ik was benieuwd wat dat zou zijn, maar volgens mij is het gewoon een hele grote oubliehoorn. Misschien vers afgebakken daar. Ik weet dat toen ik nog bij de Suikerbuik werkte in het Maarrijk, bij de Smulpap, dat wij daar ook zelf ijshorentjes konden bakken en rollen.
Ik denk niet dat het dat is, maar nou, het zou kunnen. Maar voorheen kon je die inmiddels nep swirls kopen. Daar stappen ze dus vanaf. Zo'n ijspegel is dus een grote hoorn met vers getapt softijs. En daarop kun je kiezen uit drie verschillende sets toppings.
Maakt me gek.
Dit klinkt wat mij betreft heel prima. Softijs ben ik sowieso al liefhebber van. Eén is stroopwafel met extra stukjes karamel en karamelsaus. Nou, die kun je sowieso al naar binnen schuiven. Eentje heeft verse aardbeien met merengues en aardbeiensaus. Klinkt ook al goed. En eentje met kinderbueno en extra crunchy chocoladeparels en kinderbueno saus.
Ik schuif ze alle drie zo naar binnen, hoor.
Ik denk dat ik iedere week een nieuwe moet proberen.
Ja, precies.
Ze zijn wel redelijk prijzig, €5,25. Maar volgens mij krijg je er een vrij groot ijsje voor terug.
Dat zag er goed uit. Voelde een beetje als zo'n... ik ben eigenlijk vergeten hoe het heet. Maar dat viel me op tijdens recente vakanties. Je hebt zo'n trend dat je zo'n enorm groot ijshorend kunt kopen. En daar zit schepijs in en softijs en slagroom. En 10.000 toppings en koekjes en de cookies. En dat ze er echt een groot kunstwerk van maken.
Je bedoelt gewoon Deens ijs.
Dat. Maar daar is het een beetje de afgeslankte versie van, denk ik.
Ik zit de foto's nog eens te kijken. En ik hoop vooral dat de verhouding softijs en toppings wel goed is. Want ik hoop vooral op veel softijs. En dat is het toppings op voor de bonus.
Vind wel zonde van de naam.
Ja. Nou, in het kader van symbolica snap ik hem op zich wel. Maar het is... Ja, nou.
Maar glad ijs was gewoon een superleuke naam vanwege die woordgrap natuurlijk. Eigenlijk de uitdrukking die erin zit.
Ja, maar heel sterk toch ook niet.
Ja, je op glad ijs geven. Ik vind glad ijs vind ik wel echt een hele sterke naam voor zo'n puntje.
Ja.
Nee. De Vorstelijke Vrieskamer is toch een beetje een titel van een Suske en Wiske al.
Ja, maar het mooie is dus dat zowel de styling er al uitziet. Het ziet eruit als een Vorstelijke Vrieskamer.
Ja, dat is waar.
Koud materiaal bewaren, zodat de vorst het kan gaan eten.
Goed punt.
Als we dan naar de buurman gaan van de Vorstelijke Vrieskamer, Pollers Keuken, dan vinden we daar alweer nieuwe seizoenspannenkoeken.
Jeetje, moeten we weer terug.
Ja, en we zullen ze even kort toelichten, maar we hebben uiteindelijk een voice clip van een luisteraar die er al eens gaan proeven. We hebben een hartige pannenkoek met buikspek, yakitori saus, groenteschips, bosuien, rode ui, sojabonen, witte uien en spinazie. Een beetje een Japanse pannenkoek. En een zoete pannenkoek met granaatappelpitten, gele room, lemonkurt, koekkruimels, persik en verse munt. Ook goed.
Ja.
Ik denk dat we het beste kunnen doen, Tim, is gewoon even luisteren naar de voice clip van Joost van Puijenbroek, want die is deze pannenkoeken gaan testen.
Een vriend van de show.
Dag mannen van Kleine Boodschap, hier Joost van Dutch Theme Park Network. Afgelopen zaterdag ben ik, nadat ik had gehoord over de nieuwe seizoenspannenkoeken, vol enthousiasme naar Pollers Keuken gegaan. Ik had natuurlijk zin in die zoete pannenkoek met ananas en gember. Na alle positieve woorden van Tim. Dus wij vroegen aan de medewerker wat de seizoensspecialiteiten waren. Maar vreemd genoeg kregen wij te horen dat er precies vanaf die dag nieuwe seizoenspannenkoeken waren. Nou, dat was even een tegenvaller. Maar toch allebei maar besteld. En wat denk je? Dit zijn echt twee toppers. Deze zijn echt ontzettend lekker. Zowel mijn vrouw als ik namen een hap van de hartige pannenkoek en konden met geen woord beschrijven hoe goed deze combinatie was. Dus ondanks dat het geen ananas met gember was, hebben we wel een hele goede maaltijd gehad in Pollers Keuken. Maar er zijn dus weer, of sinds afgelopen zaterdag in ieder geval, nieuwe pannenkoeken. Mannen, nog een hele fijne aflevering en hopelijk tot snel in Kaatsheuvel.
Nou, cool Joost dat je ons even op de hoogte bracht van jouw ervaring met de nieuwe pannenkoek. En nou, ik denk dat wij het ook maar moeten gaan proeven.
Ja, het water loopt me echt wel in de mond tijdens het luisteren van deze voiceclip. We moeten weer gaan proeven. Alles voor de podcast.
Nou, we hebben daar laatst ook zitten proeven. Er waren dan wel nog de oude specials. En toen viel ons op, hè?
Ja, we moeten even een shout-out doen richting een van de medewerksters daar. Want wat was nou heel leuk. Wij waren natuurlijk op pad met onze dochters. Die zijn inmiddels 5, 7, 7 en 9. Dus die vinden zichzelf al hele dames. Dus ze wilden in Polles keuken een eigen tafel. Niet bij papa en mama meer. En de serveerster daar, die ging er heel mooi in mee. Want die liet de meiden eigenlijk gewoon zelf hun hele bestelling doen. Zonder dat ze dat opzichtig met ons ging checken. En daarna nam ze bij ons de bestelling op. En ja, checkte ze toch even heel voorzichtig of alles wat de meiden hadden opgegeven wel oké was. Maar wel op zo'n manier dat de dames echt het gevoel hadden dat zij zelf hun eigen bestelling hadden doorgegeven.
Ja, special.
Heel tof hoe dat ze dat deed met toch wel veel gevoel voor de beleving van de kids. Ja. Dus complimentje.
Zeker. En wil je toch nog in het bezit komen van echt Eftelings meubilair? De originele houten terrasstoelen van Station de Oost die staan tegenwoordig te koop. Niet alleen voor personeel. En daar gaan ze dus afscheid van nemen. Maar krijgen we daar ook wel voor terug.
En er staat nu al best wel lange tijd van dat inhuurterrasmeubilair.
Ja, omdat er vaak evenementen zijn en zo.
Ja, dat dachten we eerst. Maar eerder had je daar natuurlijk dat prachtige donkere houten meubilair. Met die zware stoelen en zware banken. En ook die zware tafels. Wat heel erg bij dat, ja, een beetje dat Indonesische sfeertje paste. Hè, wat Station de Oost natuurlijk uitstraalt. En die zijn eerst toen volgens mij verplaatst naar het evenemententerrein. En toen volledig verdwenen. En nu staat er allemaal dat goedkope ingehuurde spul. Wat zou er dan mis zijn geweest met dat houten meubilair? Zou het te zwaar zijn geweest of zo? Of zou het er splinters aan zijn gekomen?
Ik heb echt geen enkel idee.
Nee. Nou, ik hoop in ieder geval dat we bij de Oosten uiteindelijk nog een keer echt nieuw permanente terrasmeubilair terugkrijgen. Liefst wel een beetje in het steltje.
Ja.
En we kregen nog een tip van luisteraar Ruben. Die wist te voorspellen dat er in Efteling geen suikerspinnen to go meer te verkrijgen zijn. In die plastic emmertjes. In verband met de nieuwe Europese wetgeving rond plastic verpakkingsmateriaal. Dus je moet je suikerspin nu meteen naar binnen schuiven. En dat is ook prima te doen natuurlijk.
Ja, dan wat merchandise nieuws. Er zijn inmiddels een aantal Jan van Haasteren puzzels met Efteling thema. Eentje daarvan is die van Fata Morgana. En die is nu te koop met 1000 stukjes. Maar die gaat binnenkort ook verkrijgbaar zijn als een variant van 5000 stukjes. En Tim, ik zag dat jij je afvroeg in het draaiboek of de puzzel dan groter werd of de stukjes kleiner. En ik heb al uitsluitsel.
Oh.
De puzzel gaat flink groter worden. De huidige puzzel, als je legt, heeft een formaat van 68 bij 49 centimeter. Maar een 5000 stukjes puzzel van Jan van Haasteren is 157 bij 107 centimeter. Dat is dus 1,5 vierkante meter ruim.
Dat is een flinke.
Dat is een flinke puzzel. Die past bij ons eens op tafel. 107 centimeter breed. Ja. Dus, daar valt hij er vanaf van de rand. Onhandig. Maar wel heel vet. Als je de plekken voor hebt. Dan kun je die tekening in extra detail bestuderen. Dat is wel cool.
En als je een puzzel houdt natuurlijk.
Zeker, zeker.
Nou, misschien ben jij wat laatste stukje. En nieuw bij de Marskramer is Eftelingse bijouterie. Dus dan hebben we het over kettingjes, oorbellen, armbandjes. En dan is het leuke dat het niet alleen zo is dat ze op van die Eftelingse kartonnetjes gespeld zitten. Maar dat je dus bijvoorbeeld oorbelletjes kan krijgen van de typische Eftelingse rood met witte paddenstoel. Heel tof dat ze zelfs moeite steken in dit soort merchandise om die echt custom te maken.
En dan nog wat updates rondom entertainment. Er zijn auditieoproep voor de Droomvlucht Elfjes en de Ginwachters. En in juli en augustus, dus die gaan sowieso weer terugkomen in het entertainment aanbod in de zomer. En wij zijn bij de nieuwe Sprookjesboomshow gaan kijken, Tim. Want dit was een beetje voor ons nog een onbekende show. En we hebben daar ook voor het eerst de aankleding van het podium gezien. Wat vonden we ervan?
Ja, ik vond het wel weer een leuke show, hoor.
Ja, ik denk dat de acteurs zoals altijd moeten nog wel mee inkomen. Maar er was nu al wel een mooie interactie met het publiek. Er zat ook wel een goede moraal in het verhaal trouwens in dit geval.
Ja, het was iets met Geitje Benjamin die zijn verjaardag wilde vieren. En uiteindelijk, doordat er nogal werd geroddeld tussen sprookjesfiguren onderling, wou uiteindelijk niemand meer naar zijn feestje komen.
Ja, en vooral het concept van iets wat doorverteld wordt, dat er steeds net een beetje verdraaid wordt waardoor wat er uiteindelijk dus rondgrondst compleet anders is dan wat er eigenlijk het geval was. Dus zat wel aardig in elkaar.
Een hele sterke moraal inderdaad. Misschien wel net iets minder leuke, vrolijke liedjes dan in eerdere shows.
Die staan of vallen ook met die publieksinteractie. En die moet nog een beetje op stoom komen, denk ik. Het podium daar is wel wat aangekleed, maar eigenlijk heeft de show het niet echt nodig. Dus het was wat summier, maar ja, er gebeurt ook verder niks mee. Dus het is eigenlijk zoals de oude Sprookjesboomshows. En de stem van de Sprookjesboom die is wel nieuw. Hè? Dus dit is de nieuwe stemacteur die we horen daar.
Ja, volgens mij de allereerste keer dat we die horen. Toch best wel een andere stem dan dat we tot op heden gewend waren.
Ja, ik vind hem nog steeds wel goed passend. Wel twee dingen die ons ook nog opvielen. Het geluid staat wat zachter dan voorheen. Maar dat kan ook omdat ze nu natuurlijk speakers kunnen laten zweven midden in het publiek. Zodat eigenlijk de speakers die bij het podium staan, die staan wat zachter. En die, ja, die bedienen de voorkant, of de eerste aantal rijen van het publiek. Je hebt er nu die overkapping hangen. En daarin hebben ze ook speakers verwerkt. Waardoor je de bovenste rijen dus ook met een zachter volume kunt voorzien van fatsoenlijk geluid. Dat is wel een verbetering, denk ik, ook zeker in de rest van het park. En zeker in het Sprookjesbos. Maar er is ook nog geen andere aanpassing. En die ziet er wel een beetje knullig uit.
Ja, je hebt zeg maar tussen het decor en de onderkant van de overkapping heb je precies zo'n strookje waar je door naar de back of the house kan kijken van het Sprookjesbos Theater. En dan kijk je net op die lelijke loods van de Indische Waterlelies. En om dat nu te maskeren hebben ze maar een groen zeiltje gespannen.
En is ook een beetje vastgeknoopt zoals ik hem zou vastknopen als ik die over een stapel hout heen zou moeten draperen of zo, weet je wel.
Past dus wel in het thema van het Sprookjesbos.
Nou, het zou niet passen in het eethuis of zo, nee.
Ja, en dan tof om te zien. De laatste maanden komen er ineens heel veel nieuwe Yoki-video's weer op het YouTube-kanaal van de Efteling. En er blijkt een soort van rode lijn te zitten in al die nieuwe video's. Ze spelen zich namelijk allemaal af in de Efteling. En in alle video's hebben ook andere sprookjeskarakters uit de Efteling een rol. Iets wat we natuurlijk eerder nooit zagen in de video's van de Yoki. Hè? Voorheen waren het gewoon Yoki en Jet en wat carnaval festival vriendjes. Maar nu dus een soort, hoe noemen ze dat, mash-up tussen Sprookjesboom en Yoki.
Ja, Thomas en Maurice hadden het er ook over in een recente teamtalk. En ik dacht zelf dat het misschien kwam omdat de initiële Yoki-video's bedoeld waren om ook uitgezonden te kunnen worden op de publieke tv. Mogelijk bij een publieke omroep.
Ja.
En ja, dan mag je dus niet al te veel reclame maken. En als je dan letterlijk dingen uit de Efteling gaat benoemen, ja, dan is dat niet echt heel geschikt voor uitzenden daar. Dus toen moest het wel generieker zijn. En nu ze zeker weten dat ze, nou, in ieder geval met de video's die ze nu maken, willen ze dat niet. Het komt misschien wel op Videoland dan, of staat er daar ook sowieso op. En daar maakt het wel minder uit, de commerciële omroep. Dus dan kunnen ze gewoon reclame maken wat ze willen. En nou, dat doen ze ook gewoon met deze video's.
Ja, wel bijzonder dat ze de wereld van Yoki en Jet nu echt mengen met de wereld van de Efteling sprookjes.
Ja, dat wel ja. Wel een beetje kruisbestuiving, ja. Ja. Ja, en dan nog wat dingen niet direct vanuit de Efteling. Al zou je het bij het eerst misschien wel denken. De Koninklijke Harmonie Asterius die gaat op 14 april om 10:30 in de ochtend een Efteling concert geven in cultuurcentrum Tillyander in Oosterwijk. En daarbij gaan we dus een rondwandeling door de Efteling met een geweldige verteller, prachtige beelden en vooral een live orkest meemaken. Is een onofficieel orkest dus. Je kunt ook naar binnen voor een zeer zacht prijsje. €5 voor volwassenen en €2,50 voor kinderen. En mocht je nou interesse hebben, zullen we een linkje in de show notes zetten.
En jij zit tegenover mij, Paul, in de officiële trui van Efteling in Concert.
Ja, toevallig wel, ja.
Dat was natuurlijk wel een samenwerking tussen de Efteling en Cinema in Concert. Dit is volgens mij een beetje het grijze circuit, hè?
Ja, dat. Maar het is wel beduidend goedkoper ook dan die officiële concerten.
Minder commercieel.
Ja, zeker.
En tot slot nog wat interessante leesvoer van Jordan, die we natuurlijk kennen van het pretpark fanaccount Cupcakes en Coasters. We hadden er al eens eerder te gasten in Kleine Boodschap. Zij heeft een artikel geschreven, Are theme parks too perfect these days? Interessante kwestie. En de Efteling die komt daar vrij aardig uit. Leuk om je eens in te verdiepen.
En dan door naar reacties van luisteraars. En dan beginnen we met de mail die we kregen van Alex Oldijk. En die schrijft, hallo Paul en Tim. Meerdere keren inmiddels valt het me op dat wandelend over het plein tussen Bekkerij Krumel en Max en Moritz het poortje horende bij de Piranha echt een storende factor is in het Duitse themawereldje dat er hoort te heersen. Het past er helemaal niet en zou, wat mij betreft dan, aan de Duitse kant geherthematiseerd mogen worden. Ik weet, dan is het minder duidelijk waar het naartoe leidt, maar dat is niets wat met een mooi bordje, geknutseld door bijvoorbeeld Max en Moritz, opgelost kan worden, toch? Wat is jullie mening hierover? Keep up the good work. Groetjes, Alex.
Ik heb er laatst nog eens op gelet naar aanleiding van de vraag van Alex. En ik vind die poort eigenlijk helemaal niet zo storend. Ik vind het wel een logische overgang naar een nieuwe themawereld.
Ja, maar hij staat wel echt duidelijk in het zicht van het hoofdgebied van die themawereld.
Ja, maar dat is toch in heel het andere rijk zo?
Ja, dat is in heel het andere rijk zo.
Ja. Ik bedoel, als je in de buurt van de spoorwegovergang Fata Morgana staat, dan als je de ene kant op kijkt, zie je de wereld van Duizendeen Nacht. En als je de andere kant op kijkt, zie je Bekkerij Krumel.
Ja, dat is ook niet de allerbeste plek, maar dat ligt wel echt buiten het gebied voor mijn gevoel. En hier ligt het toch wel iets meer binnen het gebied. Ik snap Alex hier wel hoor.
Ja, maar als je door die poort loopt, dan sta je meteen aan de baan van de Piranha. Dus je staat daar wel meteen in dat Inca-themagebied.
Ja, ik denk wat Alex bedoelt, wat Disney dus ook wel doet, dat hij ook wel de poorten naar de andere gebieden liggen. Maar aan de ene kant zien die eruit alsof dat ze bij het gebied horen waar je in staat. En als je er dan doorheen loopt en je draait je om, dan zie je eigenlijk meteen dat die poort weer hoort bij het gebied waar je op dat moment jezelf in bevindt.
Maar dat is toch nep, een en dezelfde poort met aan beide kanten een andere stijl.
Ja, Ja, het is niet per se een poort, zeg maar. Dat het echt aan beide kanten, dat dezelfde constructie, dezelfde stijl heeft. Maar er zit dan een klein overgangetje tussen of zo. Ik denk dat Alex zoiets ideaal zou vinden. En zou het misschien ook wel zijn, maar ik denk dat dit ook gewoon prima op te lossen is door iets meer coulissen te creëren, door er wat extra groen, wat hoger groen te plaatsen. Want het is nu al een beetje een vreemd paadje, want je komt sowieso, het is ook niet heel nuttig, zeg maar. Je komt op ook wel onhandige plek voor de wachtrij uit en zo. Je moet alsnog ergens omheen lopen. En als je het hoofdpad pakt, dat is misschien zelfs wel sneller dan dat je dat, ik mag het niet eens een offline paadje noemen, dus wat mij betreft, loopt. Dus het blijft een beetje een vreemd overblijfsel van het verleden, laten we het ophouden.
Wat best bijzonder is, want het is een vrij recente toevoeging aan dit gebied.
Ik had het niet vreemd gevonden als hij was verdwenen. Dus ergens vinden ze het belangrijk genoeg om te laten staan. Wat ik dan wel prettig vind.
Overigens echt de mooiste thema-overgangen in Europa vind ik toch wel tussen Frontierland en Adventureland. En tussen Adventureland en Fantasyland in Disneyland Parijs.
Ja, ik vind als je vanuit de centrale hub, als je dan zo Frontierland inloopt, vind ik dus ook heel vet. Omdat je dan ga je zo'n fort door. En dan daar is het natuurlijk al een poort. En daar heb je ook wel een beetje...
Nou, ik vind
die coulissenwerking, waardoor je die niet meteen ziet liggen. Zeg maar.
Ja. Ik vind juist die geleidelijke overgang al heel erg vet. Maar goed, we zijn niet details.
Verkeerde podcast. Ja. Ook een vraag van Stefan Jansen. Beste kleine boodschap, sinds kort ben ik aangehaakt bij de Efteling-liefhebbers. En ik luister graag naar jullie podcast. Omdat ik bezig ben met mijn masterthesis, ben ik op zoek naar een mooie afwisseling tussen concentratie en escapisme. Maar omdat ik niet echt dicht bij de Efteling woon zoals jullie, vraag ik me af of jullie tips hebben waar ik zou kunnen werken of schrijven binnen de Efteling zonder al te veel drukte of afleiding en als zodanig ook mijn benen kan strekken op het moment dat mijn concentratieboog op is. Ik ben benieuwd. Hartelijke groet, Stefan Jansen.
Oh, dit is een toffe vraag. Met andere woorden, wat zijn de beste thuiswerkplekken in de Efteling?
De beste thuiswerkplekken, ja. Nou, in dit geval niet per se thuiswerken, bewust niet thuiswerken.
Meer thuisstudie, tweede thuisstudie.
De buitenshuiswerkplekken.
Ja.
Ik zou zelf, het ligt een beetje aan hoe je jezelf in elkaar steekt. Hè? Ik kan me voorstellen dat je misschien een wat rustigere plek wil hebben, waar je ook niet al te veel mensen continu om je heen hebt of langs je heen hebt lopen en zo. En dan zijn er een paar plekken die in mij opkomen. Als je bijvoorbeeld Kashwa hebt, dat is denk ik wel geschikt. Je hebt daar helemaal achterin waar vroeger Hoed in het café zat, weet je het ook alweer. Havenzicht.
Jazeker.
Daar heb je eigenlijk een best wel stil hoekje. En als je daar gewoon plaatsneemt, je mag er ook sowieso gaan zitten. Hoef je niet per se iets te nuttigen. Dat vinden ze ook niet erg daar.
Zou ik wel doen. Vind ik wel sympathiek, toch? Bakkie koffie.
Maar ik zou het wel zeker doen, ja. Ook omdat ze daar prima assortiment hebben. Dat is denk ik een zeer geschikte plek. Misschien zelfs in het diorama. In die banken, die treinbanken. Misschien niet super comfortabel. Maar wel rustig. Ook vrij donker. Dat moet dan ook wel handig zijn. Ik denk bij Fabula in de speelwereld zijn ook wel wat rustige hoekjes.
Nee joh,
ja.
Ik zou kapot gaan.
Nou, je moet wel even je oordeel op. Maar stel als je de noise cancelling headphones hebt, dan werkt het al een stuk beter. En Bekkerij Krummel is denk ik zeer geschikte plek.
Ja, daar ben ik mee eens. Ik denk als ik denk aan rustig thuiswerken in de Efteling, dan denk ik inderdaad ook aan Kashba en Bekkerij Krummel, maar toch zeker ook aan het Witte Paard.
Ja, rustig, ja.
Ja, op een niet al te drukke dag.
Ja, niet al te drukke dag.
Heerlijk, wel een redelijk prikkelarm restaurant, toch? Tenminste.
Ja. Ja, als er volk is, dan is dat een grote rumoerband altijd, wat mij betreft.
Ja, ik heb daar nooit zo last van. Ik vind dat heerlijk, dit beetje white noise.
Ja, je filtert daar gewoon eruit.
Ja. het overdekte terras van het Kleine Klaroen. Het uitzicht op het Ruimteplein.
Ja.
Wel mooi, denk ik, om te werken.
Ja, kijk, Station de Oost had ik in eerste instantie dacht ik van, daar heb je ook wel zitplekken en dan hoef je ook niet per se iets te nuttigen continu of zo. Of je hoeft er niet met een bord eten voor je wordt niet bediend, laat het daar ophouden.
Oh, maar die akoestiek krijg ik er dan weer niet uitgefilterd.
Nee, die is helemaal brak. Misschien dat wachtruimte eerste klasse, dat dan wel enigszins geschikt zou kunnen zijn, dat het iets in een hoekje zit. Maar volgens mij is de akoestiek daar ook niet helemaal top.
Nee. En ik denk toch ook wel de gelagkamer. In het Efteling Hotel, het eethuis van Bosrijk, de proeftuin van Loonse Land.
Ja.
Maar goed, dan kan je natuurlijk niet tussendoor het park inlopen.
Dan niet, maar je kunt wel een rondje door de verblijfsaccommodaties doen. En dat is ook prima.
Ja. Ik denk meer dan genoeg plekken om even rustig of relatief rustig in de Efteling te werken of te studeren. En dat af te wisselen met wat eten, wat drinken en een keer een attractie.
Ja.
Dan kregen we nog een berichtje van Doreen. Die schrijft, beste Tim en Paul, sinds 2020 ben ik trouwe luisteraar van jullie podcast. Toegegeven, eerst om heerlijk in slaap te vallen op jullie warm Brabants gebabbel. Nou, dat vatten we dan wel op als compliment. Maar al gauw leerde ik meer en meer over de fascinerende achtergrond van het park in jullie achtertuin. En nu kijk ik elke maandagochtend uit naar wat er weer te ontdekken valt over alles Efteling. Mijn dochter zat afgelopen augustus, inmiddels net 4 jaar, voor het eerst in Villa Volta. Ze vonden het fantastisch. We zaten op de bank aan de linkerkant bij binnenkomst. Vorige week, nu bijna 5 jaar, zaten we voor de 2e keer in Villa Volta. Ze vond het vreselijk en was heel erg bang om over de kop te gaan. Dan kom ik bij mijn vraag. Is het zo dat het uitmaakt aan welke kant je zit in Villa Volta voor je ervaring? Ik krijg de indruk dat als je de linkerdeur neemt, je het gevoel hebt dat het huis onder je doorkomt, terwijl je wat onderuit of naar beneden glijdt. En als je de rechterdeur neemt, dan krijg je het gevoel dat je voorwaarts over de kop gaat. Hebben jullie dit ook ervaren? Of zou mijn dochter gewoon gevoeliger zijn voor de illusie, omdat ze meer begrijpt dan een half jaar daarvoor? Dank voor alle uren luisterplezier. Ook weer een hele interessante vraag.
Ja, ik heb er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ja, de ervaring is wel anders aan beide kanten. Vooral in het begin. Want het is natuurlijk, krijg je het drukkende gevoel of krijg je het uit je stoel getrokken wordende gevoel, zeg maar. Dat is natuurlijk bij de beginillusie wel heel belangrijk. Maar ik heb zelf niet per se ervaren dat de ene kant minder prettig is dan de andere.
Nee.
Maar ik vind het wel opvallend dat het bij hun dus wel is.
Ja. Nou, dat kan ik ook niet zeggen. Tenminste, ik heb daar ook geen goede analyse van. Wat ik wel heel erg herken, en volgens mij is dat bij jou ook zo. We hebben natuurlijk allebei jonge kinderen. En als ik dan kijk naar de attracties waar ze in durven, dan zit er een soort curve in. Namelijk, toen ze echt jong waren, toen durfden ze overal in. Ook in een Villa Volta, ook in een Fata Morgana. Waarschijnlijk omdat ze dan nog niet helemaal doorhebben wat er gebeurt. Dan komt er ineens zo'n periode waarin ze ineens weer bang worden van een aantal attracties. Omdat het dan dus zo goed binnenkomt, wat maak ik hier nou eigenlijk mee? En dan op den duur, als ze ouder worden, dan vinden ze het weer niet spannend meer. Dus dan durven ze weer overal in. En dus, Doreen, misschien dat jouw dochter net in zo'n fase zit waarin alles wat er in Villa Volta gebeurt gewoon wat beter binnenkomt. En dat jouw dochter wat meer snapt wat er gebeurt. En dat het daarom ineens enger is. Dat heb ik nou met mijn kids echt wel meegemaakt. Bij Villa Volta, bij Fata Morgana, bij Symbolica.
Zou het wel kunnen zijn, ja. Maar
heb jij die ervaring ook?
Bij ons zijn er wel eens een Villa Volta geweest en daar gingen ze daar niet heel graag in, maar daar gaan ze nu gewoon wel altijd heel graag in. Dus bij ons het de periode van dat ze ervoor ingingen zonder dat ze door al wat was, die is eigenlijk nooit echt geweest. Dus vooral dat ze nu er weer heel graag in gaan eigenlijk. Maar toch, misschien zit er wel eens in en mochten nou luisteraars ook hetzelfde ervaren als wat Doreen heeft ervaren, dan ben ik daar wel benieuwd naar. Dus laat het dan zeker even weten. Tim, eens even wat breder kijken en dan nog dit.
Ik moest van de week heel erg aan jou denken, Paul.
Moest je aan mij denken?
Nou. Ja, er was allerlei rumoer in de pretpark scene rond de Toverland Escape. Ik denk, dat is echt iets voor Paul.
Tim, ik ben hier toch wel vrij sceptisch om. Want even samenvatten, Toverland gaat een escape experience als prijs weggeven, komt het eigenlijk op neer.
Ja.
Volgens mij kunnen meerdere teams daar dan kans op maken. En teams kunnen maximaal uit 6 personen bestaan. Die ervaring, het is nog allemaal een beetje onduidelijk, maar het gaat plaatsvinden binnen Toverland. Buiten hoofdzakelijk. En dan zouden er allerlei licht- en show-effecten extra zijn aangebracht. Ook in de avond, dus als het donker is. Dus de sfeertje is wel heel, heel vet, denk ik. Een goede escape experience hoort wat mij betreft. Of een heel goed verhaal waar je erheen geleid wordt. Hopelijk door middel van een paar obstakels of puzzels dus die je moet oplossen. Of de puzzels zijn gewoon aan zich echt heel goed. En als er een paar dingen zijn die wat mij betreft niet echt goed samengaan daarmee. Dus een heel groot open gebied. Of iets waarbij heel veel mensen er in vrij korte tijd erheen gejast moeten worden, om het zo maar te noemen. Omdat die, als kun je die mensen gewoon niet bedienen. Kijk, in een escape room dan blok je gewoon een periode van 1 tot 2 uur of zo. Die wordt voor jou afgeblokt. En daarin kun je gewoon heel de ervaring doen. Daarna wordt die opnieuw gereset en kan de volgende groep aan de gang gaan. Maar je moet je daar resetten heel snel achter elkaar doen. Waarbij je dus waarschijnlijk maar hele korte challenges of uitdagingen krijgt. Waarbij je dan weer weg moet. Zodat de volgende groep eraan kan komen om die ook te gaan doen. Want anders kun je niet meer dan 2 of 3 groepen op zo'n avond doen. En ik hoop voor Toverland, of in ieder geval voor de liefhebbers van dit spektakel, dat het er wel iets meer dan 2 of 3 teams kunnen gaan zijn. Want anders heb je maar max 18 man die dit kunnen gaan ervaren. En dat is ook zonde van de investering. Wat dan ook het volgende punt is, je doet dit eenmalig. Dus je kunt ook niet met grootste permanente, spectaculaire dingen uitpakken. Ja, je kunt heel veel lichteffecten en zo doen. Dat kan altijd. Dat is vrij goedkoop om dat te doen. Maar de dingen die goed bij een escape room werken, zitten net in een wat andere hoek. Maar ergens ben ik toch positief gestemd, want ik heb gehoord welke mensen er achter de schermen mee bezig zijn. En daar heb ik dan wel heel veel vertrouwen in. Dus dat stemt mij weer gerust. Maar eigenlijk heeft het wel het raakvlakken met Efteling ook. Want die hebben natuurlijk heel lang geleden ook zoiets gedaan. Die hebben toen een tijdje escape experiences opgericht voor of opgezet. Ook eenmalig voor YouTubers die er dan mochten gaan ontsnappen.
Rond Baron toch?
Ja, en ook bij Joris en de Draak, meerdere afleveringen zelfs. En maar dat ging steeds een bekende, in ieder geval ik kende ze verder niet, maar een bij een bepaald publiek bekende YouTuber dan die escape ervaring aan met familieleden of vrienden of zo. Voor het programma, het YouTube showtje wat het was wel prima, maar daar twijfelde ik op punt ook al van hoe echt die ervaring was, of dat het vooral was opgezet voor op video, zeg maar. Maar hier gaan ze dus echt iets doen wat je kunt ervaren. En je kunt je dus voor inschrijven. Ga naar toverland.com/escape om daar aan mee te doen, mocht je interesse hebben. En dan kun je dus met een team winnen om daarheen te gaan.
Zou je dit in de Efteling willen meemaken?
Ja, Tim, ondanks dat ik niet per se enthousiast ben over het totaalconcept, ja, zou ik dit wel in de Efteling willen meemaken als het al was. Maar je weet dat wij iedere mogelijke manier om de Efteling alternatief te ontdekken, dat die ja, bij ons altijd wel hoog over wordt.
Dat vind ik een hele mooie analyse, ja.
Ja. En dan nog een ander heel belangrijk ding, want op het moment van uitkomen is gisteravond de eerste aflevering uitgezonden op de Belgische televisie van De Mol.
De Belgische versie van Wie is de Mol? De originele versie, toch?
Ja, de originele. Die wel overigens iets van 12 of 13 jaar heeft stilgelegen. En nu toen weer is ze opgestart. En nou, volgens mij al 100 keer verteld, maar op alle fronten de Nederlandse mol voorbij steekt. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Ja, misschien het in beeld brengen van de omgeving doen ze in Nederland nog wel eens beter. Maar ook, nou, ik denk dat die elkaar niet ver rondlopen. Bij de mol weten we vooral de... Nou, het is heel vreemd. Spelshows zijn... Er staat niet zoveel op het spel, normaal gesproken, weet je wel. En het is een beetje van, nou ja, leuk dat ze die mensen allemaal vermaken daar. Maar dit is zo'n programma waarbij je echt letterlijk op het puntje van je stoel zit. Als er gewoon simpele spellen op tv bezig zijn. Kan je je voorstellen bij Wie is de Mol dat je op het puntje van je stoel zit bij een opdracht?
Ja.
Ja?
Ja.
Oh, nou, daar zit je dan continu bij de mol. Ik heb bij Wie is de Mol echt al jaren niet meer gehad dat het echt spannend was. Maar hier doen ze het echt heel goed. En dan staat ook echt op het spel voor die mensen. En dat is toch heel anders dan bij de BN'ers die in Wie is de Mol meedoen in Nederland. Het mooie is, zit je in Nederland, wil je het ook kijken, het komt gewoon op de NPO. Ze zijn het iedere maandag, zenden ze de aflevering uit op NPO 1 volgens mij, of op NPO Start. Nee, volgens mij op tv. Dus je kunt het ook gewoon in Nederland volgen. Het is helemaal duidelijk dat je het kunt streamen vanuit België naar Nederland. Kon vroeger wel, maar het kan zijn dat er inmiddels wat deeltjes zijn gemaakt met de NPO, waardoor dat niet meer kan. Maar dat ga ik ontdekken. Dus ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Mijn favoriete tv-programma. Punt.
En Mark en Nelger doen weer verslag, toch?
Absoluut, ja. De eerste 0 aflevering staat alweer klaar. En 2 keer in de week krijgen we weer een extra aflevering in de feed. Niet op maandagochtend, dus daar ontlopen we elkaar weer.
Naast de afleveringen van Steengoed. Dat is dan weer een podcast die ik graag luister.
Ja, die blijven ook gewoon komen. En Tim, jij nog en dan nog ditjes?
Ja, we hebben weer een paar leuke uitjes ondernomen. Ik ben laatst weer met de meiden naar Naturalis geweest. Natuurlijk het grote natuurhistorische museum in Leiden. En ik moet zeggen, ik tijdens de afgelopen vakanties weer heel veel natuurhistorische musea gezien in Europa. En wij boffen in Nederland toch wel met Naturalis, want dat is wel echt buiten categorie. Eigenlijk meer een themapark bijna dan een museum. Echt heel gaaf. En ook deze keer hebben we er weer een ontzettend toffe tijd gehad. En ook iets nieuws gedaan. We zijn eindelijk in de Rexperience geweest.
Ah ja, dat was de vorige keer niet gelukt, want toen mocht het niet.
Ja, nou, het is een heel aantal keren niet gelukt. Want sowieso heeft het heel lang geduurd na de opening van het nieuwe Naturalis voor de attractie het überhaupt deed. Want het is echt een attractie van pretparkniveau, zou je bijna wel kunnen zeggen. Daarna was het inderdaad zo dat of het ding weer in storing lag, of inderdaad dat leeftijd een probleem is. Want in principe is het een attractie voor 8+. En ze waren daar altijd heel erg strikt in. Van het is ook 8 is ook echt de ondergrens. En anders mogen je kinderen er niet in. Nou, die van mij zijn dus 5 en 7 inmiddels. Maar nu was het ineens een adviesleeftijd. En de attractie deed het. Dus we hebben natuurlijk meteen gebruik gemaakt van die gelegenheid. Want mijn dames, zeker de jongste, zijn allebei ontzettend groot Dino-fan. En Jurassic Park en Jurassic World fan. Dus dit moesten we doen. En ja, wat ik al zei. Dit is toch echt wel een echte volwaardige attractie op pretpark, themapark niveau. Ja. Wel kort, maar het is zo waar zelfs een combinatie van meerdere attractietypes.
Oh, oké. Okay.
Daar zit een stukje simulator in met 3D en een walkthrough met animatronics, met aankleding. En ja, het is een hele mooie gecomprimeerde pretpark ervaring.
Klinkt goed.
Dus dat was echt wel... De verrassing van de dag. Verder zijn we nog naar Best Zoo geweest. Een wat kleinere dierentuin in Best. De dierentuin zelf is niet zo best. Maar wat wel leuk was om te zien is dat ze een heel nieuw entreegebouw hebben. Ook een nieuw entreegebied. Echt een gigantisch gebouw. Super slim aangepakt met 2 niveaus. En een combinatie van het entreegebied, een winkel, een restaurant, een binnenspeeltuin. Heel slim gedaan. Ook met verschillende niveaus erin en zo. Alleen opvallend is wel dat aan dat entreegebouw een enorme giraffenstal zit. Vandaar dat ze ook die hoogte nodig hebben. Alleen de eigenaar kan niet aan giraffen komen. Ah. Dus dat is toch een beetje zonde van de giraffenstal.
Die zitten nog in de kist in Efteling dan, denk ik.
Ja. Nee, dus indrukwekkend nieuw entreegebouw. En verder is het gewoon een sympathiek regionale dierentuintje. En we hebben er een prima dag gehad. En ook leuk, het waren lammetjesdagen op de schaapskooi in Schijndel. Ook een aanrader als je kids hebt die wat hebben met dieren. En je woont hier in de omgeving. Dan ga je het zeker naar je zin hebben op de schaapskooi in Schijndel. En tot slot nog een kijktip. Een ontzettend indrukwekkende, heftige Nederlandse serie. De Joodse Raad gaat over, natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog, over de Jodenvervolging. En dan met name over, de titel zegt het al, hè, de Joodse Raad. Een orgaan wat destijds eigenlijk door de Duitsers in het leven is geroepen. Zorgde voor enige vorm van samenwerking tussen de Duitse bezetter en de Joden. Maar in de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd daar heel erg zwart-wit tegen aangekeken. Namelijk dat de mensen die in de Joodse Raad zaten, dat collaborateurs waren. Maar dat ligt toch allemaal net wat genuanceerder. En deze serie brengt dat echt prachtig in beeld met hele heftige beelden. De serie gaat ook echt onder je huid zitten. Maar ook ontzettend goede acteurs en een enorm hoge production value. Dus echt een Nederlandse topserie die wat mij betreft iedereen moet kijken.
Kijk, en dan zijn we er weer doorheen, Tim.
Jazeker.
Als we luisteraars nou een vraag voor ons hebben of ze willen iets aan ons kwijt, dan kan dat bijvoorbeeld via social media. Als je naar kleineboodschap.com/volgen gaat, dan vind je alle kanalen waar wij te vinden zijn. En als je dan toch al op onze website bent, klik even op het contactformuliertje als je een wat langer verhaal kwijt wil. Maar als je nu echt een lang verhaal kwijt wil of je wil net als Joost een voiceclip sturen, mail dan naar info@kleineboodschap.com.
Je luistert Kleine Boodschap in je favoriete podcast-app of op Spotify. Luister je ons daar nou? Zorg dan dat je abonneert, dan mis je geen enkele aflevering. Maar je kunt ons natuurlijk ook gewoon luisteren op de website. Dat is kleineboodschap.com. Daar vind je alle afleveringen. Ook de eerste 80 afleveringen die je niet in je podcast-app vindt. En natuurlijk alle show notes, alle linkjes die we noemen in de aflevering. En verder vinden we het ook altijd heel erg tof als je Kleine Boodschap een rating of review geeft. Bijvoorbeeld in Apple Podcast, op Spotify of op YouTube, waar we sinds kort ook te horen zijn.
Zeker. Ja, wat ook gewoon heel tof is als je andere mensen kunt vertellen over het bestaan van Kleine Boodschap. Dus even kijken, Tim, staat er volgende week op de planning? Dat is die datum. Oké. Nou, dat was het in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. En houdoe.
Houdoe, waar.